Yes, yes. Beste mensen, beste kijkers. Nieuwe aflevering van Dutch Matrix met een nieuwe gast genaamd Ilias.
Goedendag.
Welkom Ilias.
Dankjewel, dankjewel.
Hij is niet alleen. Simon is ook aan mijn zij.
Goedenavond.
Leuk dat, wanneer je kijkt. Leuk dat we een keer twee keer achter elkaar zien. Dus ik vond de vorige aflevering met Ersan ook tof, die zojuist net is gelanceerd. En nou begin ik het concept van op twee plekken tegelijk zijn te begrijpen. En misschien beginnen we dan ook door dit soort inzichten ook te begrijpen hoe deze matrix in elkaar zit. En ik ben ook uiteraard benieuwd wat Ilias daarover te vertellen heeft. Welkom jongen, en wat een toevalligheid trouwens, hoe het met ons is gegaan. Hè?
Ja, ja, misschien is het wel leuk om daarmee mee af te trappen. Ja, ik begin gewoon bij het begin. Hoe dit tot stand is gekomen. Een dag voor Koningsdag. Samen met mijn vrouw en gezin. Waar we de stad waren bezig om een cadeautje uit te zoeken. En zijn we random een boekwinkel ingelopen. En nou, ik loop die boekwinkel in. En ik zie eigenlijk achter zie ik een kast staan. Esoterie. Interessante onderwerpen waar ik me een beetje in verdiep. En ik zie in één oogopslag zie ik het eerste boek wat ik heb gelezen 2 jaar geleden. Ik haal hem er gewoon bij. Worden wij wakker? Ik zal hem hier laten zien. En in de tweede opslag zie ik eigenlijk jouw boek staan. Die stond eigenlijk al op mijn lijst om een keer te bestellen. Het eerste wat me eigenlijk opvalt is een schaakbord. Ik heb net in het voorgesprekje al verteld dat ik vroeger op jonge leeftijd heb geschaakt. Ook op competitieniveau. Dus dat trok mij gelijk aan. En ik zie gelijk dat het jouw boek is. En ik zei van, hey, dit is een boek die moet ik nog hebben. Die wil ik wel graag bestellen. En mijn vrouw zegt gelijk van, hey, die moet je eigenlijk hebben. Nou, ik een beetje twijfel. Ik denk, ik bestel hem later wel even. Maar zij zegt, ja, doe hem maar. Dus bij de kassa draai ik me toch om, koop ik het boek. En ik was eigenlijk bezig met andere boeken waar ik in bestudeerde. Maar ik dacht, ja, ik wil toch even kijken hoe Dino zijn boek heeft geschreven. En zodoende. En een week later krijg ik een appje van jou. Eigenlijk heb jij een contact gelegd via Peter.
Mm-hmm. En, Poppenkast.
Poppenkast, ja, 112. Dat was mijn eerste podcast waar ik te gast was. En zodoende zitten wij hier nu met elkaar.
Wauw, wat een toevalligheid, hè? Ja, zo, in het leven. En ik ben al lang blij dat er... Want waar was die... Ik wist niet eens dat die in die winkel lag. Misschien ook reclame voor die winkel maken.
Ja, ik ben even kwijt wat die boekhandel is. Dat is midden in Apeldoorn in het centrum. Voor mensen die in Apeldoorn wonen, is schuin tegenover de McDonald's in het centrum. Ja, okay. Dat was een boekwinkel. Heel weinig boekwinkels hebben echt nog zo'n esoterisch hoek. Is toch een beetje de boeken die mensen misschien niet mogen lezen. Maar daar zitten wel altijd de interessante parels bij. Zo ook jouw boek, de Hack van de Matrix.
Ja, absurd. Fijn om te horen. Zo zie je maar weer waar je allemaal tegenaan kan lopen. Ja. Wanneer begon die dat interesse zeg maar in esoterie?
Voor de kijkers misschien wel grappig om te weten. Ik werk zelf bij de politie. En we hebben in de afgelopen 3 jaar hebben we wel het een en ander meegemaakt. Ik ga niet alles uitleggen wat daar allemaal is gebeurd. Dat weten de mensen allemaal zelf wel. Maar eigenlijk een jaar nadat het allemaal gaande was, begon ik toch wel interesse te wekken van, hey, waarom worden bijvoorbeeld complotdenkers of de zogeheten wappies ook zo weggezet? Hè? Waarom worden ze eigenlijk in een soort verdomhoekje gestopt? En zodoende ben ik gaan kijken. Ik wilde gewoon kijken uit menselijke kant van, hey, waar verdiepen die mensen zich daadwerkelijk in? Mm-hmm. En eigenlijk een maatje van mij, die werkt voor de Koninklijke Marechaussee zelf. En die zei ook van mij van, hey, volgens mij is het niet helemaal zuiver wat hier allemaal op straat en buiten en over de hele maatschappij een beetje gebeurt. Dus zodoende zijn we daarin gaan rollen. En vervolgens begonnen we eens met podcasts. De eerste podcast die ik kreeg was ook de Truman Show. En zo ben ik langzamerhand podcasten gaan kijken, maar ook boeken gaan lezen. Ik was vroeger nooit van boeken lezen. Maar het eerste boek wat ik las was ook gelijk, heette ook gekscherend, Worden wij wakker, van Marcel Messing. Ja, en dat was gelijk, boom, zat ik er meteen in. En toen dacht ik bij mezelf, hey, volgens mij hebben we wel wat te onderzoeken. Volgens mij moeten we niet passief achterover hangen en de informatie op ons af laten komen. Maar echt wel verantwoordelijkheid nemen voor, hey, wat gebeurt er nou op de wereld? Dus dan ga je ook actief aan de bak. Dus dat is denk ik zomer 2021 is dat geweest, ja.
Wauw, ik heb net met hem gesproken in de tuin. En wat ik absurd vind, is dat je zeg maar pas 2 jaar wakker bent en zo. Ja, hè? Of tenminste met deze thema's bezig bent. Ja. En ik hoor toch wijsheden waar ik zelf niet op zou komen. Dus terwijl ik al 10, 12 jaar bezig ben. En als ik zie hoe jij je leven leidt, je hebt wat dingen verteld. Denk van, nou, dan valt er voor mij veel werk te doen. Omdat ik wel alles mooi kan vertellen. Maar als ik jou zo hoor, ik wil je niet helemaal de hemel in prijzen. Want je blijft een agent natuurlijk, hè?
Ja, precies.
En dapper trouwens, hè? Is dat niet nu bijvoorbeeld voor je collega's...
Nee, weet je wat is? Ik denk dat we genoeg in... hebben we net ook over gehad. Ik denk dat we genoeg in angst hebben geleefd. Weet je, ik heb altijd... Eigenlijk met name de laatste tijd gewoon veel vertrouwen gehad. Ook in mijn omgeving. En ik denk ook gewoon dat het ook gewoon tijd is... om gewoon over dit soort zaken op een normale manier te praten. We hoeven elkaar niet meer voor gek te verklaren. Ik denk dat het nu ook gewoon tijd is om misschien die brug te bouwen tussen die twee groepen die zijn gecreëerd. Dat is eigenlijk precies wat men wil, is dat we tegenover elkaar staan. En misschien moeten we nu gewoon stappen naar elkaar zetten en elkaar leren begrijpen. En dat betekent eigenlijk in elkaars materie gaan verdiepen.
Ik kan
dus,
ja.
Dus ja. Ja, ik weet ook niet wat hierna gaat gebeuren, maar ik heb wel vertrouwen in dat het een positieve uitkomst is.
Als je het bij je poppenkast hebt overleefd, shout-outs naar Peter trouwens, dat hij jou heeft gereden.
Peter, ja.
En binnenkort komt die Boss Experience.
Ja, de Boss Experience, ja.
Boss Experience, ja. Meld ik ook mooi voor hem erbij,
zeker, ja,
voordat hij me weer gaat appen.
Ja, ja.
Nee, joh, grapje Peter, ja. Tof. En zij komen ook binnenkort met Mickey van Leeuwen, hij gaat helemaal nieuwe dingen doen, dus ik ben benieuwd. Hij is ook lekker bezig, net wat je zegt, ook een beetje actie ondernemen, maar hoe moet ik dat zeggen? Wat zijn dan de dingen waar je het over hebt, zeg maar, waar we elkaar voor de gek houden?
Nee, waar je eigenlijk een beetje achterkomt is van... Hoeveel zaken, hoeveel theorieën, hoeveel dingen op de wereld die eigenlijk een beetje verborgen zijn gehouden voor ons, zeg maar. Dat is eigenlijk een beetje de conclusie. In de wereld van de complotten kom je eigenlijk heel veel dingen tegen. Heel veel mooie dingen, maar ook heel veel enge dingen. Ik snap ook best dat mensen zich daarin kunnen verliezen, maar je moet daar ook een zekere balans in gaan vinden. Maar op een gegeven moment kom je gewoon eigenlijk achter van... Hey, hebben wij misschien niet de verantwoordelijkheid... te veel uit handen gegeven, hè? Op gebied van voeding, op gebied van informatie die we tot ons krijgen. En is dit misschien niet gewoon die spiegel die voor ons was gehouden van... hé, jongens, je moet zelf je eigen onderzoek gaan doen. Je moet zelf goed voor jezelf zorgen en niet iemand gaat jou redden. Je moet ook niet afhankelijk worden van instanties of politiek of noem maar op. Dat is eigenlijk de eindconclusie als je in deze materie duikt. En daarnaast... Ja, ik weet niet van andere mensen, maar ik heb eigenlijk alleen maar mooie dingen ervaren. Ik heb ook jouw boek, misschien dat we daar een beetje over kunnen hebben. Ik heb hem in 2 weken tijd heb ik hem echt doorgespit in hoog tempo. Het was echt gewoon ook een doel voor mezelf van, hey, voordat ik bij jou in de podcast kom, moet ik dit boek uit hebben gelezen. Ik vind het heel mooi hoe je begint. Je vertelt eigenlijk een stuk over jezelf, over het gebied waar je vandaan komt en die reis die je hebt gemaakt om naar Nederland te komen. Is gelijk voor mensen super interessant om te weten van hey, wie is Dino Sarraj. Als je zomaar in jouw podcast duikt, kan je zomaar een klap in je gezicht krijgen van hey, wat zijn dit voor onderwerpen. Vervolgens ga je, de eerste hoofdstuk ga je eigenlijk door alle materie heen wat mensen zien als complotten. Maar eigenlijk de boodschap van je boek is heel mooi van... Wie zijn wij? Wat zijn wij? En welke kracht hebben wij als mensen? En wat kan je met die krachten, zeg maar?
Dus... Inderdaad, man. Daar ben ik bewust mee geëindigd. En bij Marcel Messing, want dat is het boek dat jou eigenlijk wakker heeft gemaakt. Welk stuk heeft je wakker gemaakt?
Die wil ik ook nog een keer lezen, eigenlijk.
Ja. Nee, hoe ik bij Marcel Messing ben gekomen, dat was aflevering 30 van de Truman Show. En eigenlijk was mijn realiteit al redelijk aan het afknagen. Alles wat ik dacht dat waar was, was aan het afbrokkelen. En Marcel Messing was eigenlijk de laatste mokerslag. Die heeft letterlijk, als een soort bowlingbal al die kegels omgegooid. En vanaf daar ben ik gewoon gaan bouwen. Gewoon zelf gaan ontdekken en zien. En sommige dingen wist ik al. Maar sommige dingen was, hield je dan niet te veel mee bezig. Maar hij heeft ook gewoon, met name dat spirituele aspect, hè, waar veel over wordt gesproken. En die twee dingen samen gingen, zodoende zijn er meer ingangen gecreëerd en ben ik gewoon verder gaan kijken. En is mijn interesse gewerkt, met name in de geschiedenis van de mensen.
Want je bent ook in Bosnische piramides geweest,
vertelde je. Ja, klopt. Ja,
want jij ontdekt iets en je wilt dan meteen ook zelf... Jij bent wel iemand die meteen actie onderneemt, soort van...
Ja, kijk, weet je wat, het is heel leuk om dingen te horen uit de podcast. Het is heel interessant om dingen te lezen. Maar uiteindelijk kom je ook op een punt bij jezelf van... Hey, ik wil het ook zelf gaan ervaren, ik wil het zelf gaan zien... En dan pas kan je echt aanvoelen van, is dit echt ja of de nee? Nou, er was een zekere Art Pisa, die is ook bij de Truman Show geweest. En die had het over de Bosnische piramides. Ja, naar mij weten wist ik alleen dat ze in Egypte waren en in Mexico. En hij had het over de Bosnische piramides. En ik denk bij mezelf, hey, Bosnië is niet zo heel ver. Tuurlijk is het even een stukje rijden. Maar mijn vrouw wilde naar Kroatië en ik ging al kijken via Google Maps van, hey, kunnen we niet een klein bochtje maken? En zodoende zijn we daar gewoon naartoe gereden.
En door Semir Osmanagic?
Die heb ik daar niet gezien, helaas. Maar ik ben wel gewoon zelf op de, bij de piramides geweest. Ik ben ook op de top van de piramide geweest.
Ja.
En wij sliepen, je hebt de zonpiramide en de maanpiramide. En wij sliepen daartussenin, hadden een huisje gehuurd. En ik ben op een dag ben ik gewoon 's ochtends vroeg, om 6:30 ochtends ben ik omhoog geklommen alleen. En ik was ook alleen daar boven op die piramide. Ik wilde gewoon weten van, hey, wat is nou die energie waar ze het altijd over hebben.
Je mag ook zomaar gewoon daarop lopen. Het is niet afgezet.
Nee. Je kan gewoon, er is gewoon een hele pad die daar naartoe gaat. Het is wel de laatste stukjes ook wel een klein beetje klimmen. Ja. Maar je kan daar gewoon boven. Je hebt daar ook een soort muurtje. Je hebt de Bosnische vlag staat erboven. Je kan daar gewoon omhoog klimmen.
Ja. Mooi man. Ja. En een huisje in het midden.
Huisje in het midden. Een bijzonder iets wat daar gebeurde is, wij sliepen daar en ik vroeg de volgende ochtend aan mijn vrouw van, hoe heb je geslapen? Zij zegt, ja, ik heb eigenlijk niet geslapen. In haar dromen heeft zij de hele oorlog van Bosnië heeft ze in haar hoofd, is in haar hoofd afgespeeld.
Oh, ja. Ze zeggen toch wel eens dat de piramides, zeg maar, alles onthouden wat er op aarde gebeurt energetisch, dat allemaal in piramides ook soort wordt opgeslagen, dat ook een van de functies van piramides is. Dus misschien zou het daarmee te maken kunnen
hebben. Ja, je komt toch als je in
zijn krachtplekken.
Ja, als je in Visoko komt, voel je ook gewoon een hele andere energie. In heel Bosnië, veel mensen gezien ook. Sommige mensen aardig, maar je hebt ook wat Noorse mensen
tuurlijk.
Met name rondom Visoko. Ik weet niet of ze blij zijn met al die toeristische aandacht, maar Daar is iets, zeg maar. Je voelt daar gewoon een bepaalde trilling, een bepaalde energie waarvan je denkt van, ja, is het goed, is het niet goed? En zoals je ziet bij mijn vrouw, in haar droom heeft ze dat gewoon afgespeeld. Zij wilde gewoon letterlijk, zij zei, zullen we onze route verlengen en via Srebrenica gaan rijden?
Mm. En Bosnië is zo'n heel erg een contrast. Daar kan je heel erg chillen. Ja. En je zit daar, de mensen die kunnen heel gelukkig zijn en genieten van het leven.
Ja.
En hoeft dit te gebeuren, bam. En is het gewoon horror scenario.
Ja.
En dat heerst bij ons in die gebieden, ik weet de reden nog steeds niet waarom, al heel lang. Bijvoorbeeld de Eerste Wereldoorlog begon bij ons.
Ja, ja.
Toen werd de toenmalige Hongaarse Rijk was daar, werd prins neergeknald. En daaruit is de hele Eerste Wereldoorlog uit ontstaan.
Ja, ja.
Dus er gebeuren daar heel vaak dingen, helaas. Want het is elk land is mooi, maar het is jammer als je zo'n mooi land zit, dat het zo verpest is geweest de afgelopen 30 jaar.
Precies, en ik denk persoonlijk dat wij nog geen idee hebben wat voor collectief trauma daar is achtergebleven na die oorlog. En dan ga ik nog niet eens over hebben van goed of fout of wie heeft wat gedaan. Dat laat ik aan anderen, maar ik heb het daar gevoeld, ik heb het daar gezien. En dat mogen we ook in onze achterhoofd houden. Hè? Kijk tegenwoordig hoe normaal we eigenlijk over oorlogen praten. Mensen gaan van het ene naar het andere. En nu Rusland, Oekraïne, alsof het gewoon bijhoort.
Komt ook een beetje door het nieuws. Dat bepaalde dingen... wordt niet in het nieuws... Nou, toevallig Tucker Carlson, die had daar laatst... zei hij wat over. Dat die zelf onderdeel van was.
Ja.
Dat de belangrijke zaken... die worden eigenlijk niet echt besproken... maar meer verteld van het is zo. En al die andere dingen die... met de transgenders of school en dat soort dingen... daar worden urenlang over gedebatteerd.
Ja.
Terwijl dat eigenlijk niet per se het belangrijkste is.
Ja, ja.
Dus dan worden mensen ook zo als je alleen daarmee geconfronteerd wordt.
Ja, precies. En terug naar Bosnië, weet je wel. Het is heel verdrietig om te zien dat die collectieve trauma er nog steeds heerst. En Bosnië is echt, ik kan het iedereen adviseren, is echt een parel in Europa. Qua natuur, qua mensen, qua eten. En ik zou toch wel graag nog een keer terug willen. En je hebt ook natuurlijk de tunnellijn. Ik weet niet, je bent
er. Ja, ik ben er geweest. Hebben ze wat meer heb je dat meertje gezien ook dan?
Ja, je hebt een stukje water wat eronder zit. Wij kregen rondleiding van een emir. Een man die daar zijn hele leven heeft gewoond. Dus die vertelde echt over de Schumann-resonantie, over de waterkristallen.
Wow.
Maar je voelde ook op het moment dat je daar naar binnen ging, voelde je ook al een bepaalde energie.
Deze steenkool, mijn kijkers weten het wel. Die heb ik ook daar gehaald en zo, ja.
Mijn vrouw was op dat moment 7,5 maand zwanger. En op het moment dat we daar naar binnen gingen in de tunnel, bewoog die kleine van ons in haar buik. Een soort golvende beweging die daar werd gemaakt. En zelfs mijn vrouw, die een beetje sceptisch was, die zei van, ja man, volgens mij deze energie die hier is, die was echt bijzonder.
En hoe oud is die kleine farao nu?
Die is nu 8 maanden.
Wow.
Als die dadelijk groot genoeg is, dan gaan we daar zeker mee terug.
Okay.
En over synchroniciteit gesproken, is ook een hoofdstuk in jouw boek, of een gedeelte die je daarover schrijft. Een dorpje naast Visoko op steenworp afstand, die heet ook Ilias.
Wauw. Want ik ben geen fascist hoor. Waar kom je vandaan?
Ik kom zelf van Marokko, man.
Vatos Locos Marokkos. ja, leuk. Maar volgens mij ben jij zo en zo... Ik heb tegen Simon altijd gezegd... niet dat wij eraan doen hoor, welke cultuur. Maar ik dacht, we missen alleen de Marokkaan nog. Hè?
Ja.
We hebben van alles gehad.
Kwartet.
Nu hebben we echt... volgens mij ben jij zo en zo... Zijn er nog meer Marokkanen die openlijk over complotten praten?
Ik denk altijd dat het wel vroeger een beetje is geweest, hè? Rondom
9-11.
Zeg maar. Wij, als je opgegroeid bent met de islamitische religie, wist je onbewust al, of misschien wel bewust een beetje, dat de angst voor terreur altijd is gecreëerd. En wij wisten eigenlijk al onderling van, ja, volgens mij is dit onzin. Op een of andere dag waren we in één keer allemaal vijanden en noem maar op. Zeg maar. Mm-hmm. Maar goed, we gingen daar niet te ver op in, zeg maar, omdat je die gaan daar ook niet openlijk over praten. Nee. Maar mijn vader, die 40 jaar al zit in die materie. Ja.
Over deze thema's?
Ja. Mijn vader is een goede vriend van hem, die komt uit Palestina. Dus hij verdiept zich meer in de oorlogsproblematiek.
Maar dat is de basis, zeg maar, als Simon, als je kan herinneren, toen wij Alex Jones, David Tyke rond 2010 onderzochten. Ja. Wat was de basis waar het over ging? Natuurlijk 9-11, maar het was eigenlijk Palestina. Ja. Dat was de hoofdonderwerp van alle complotdenkers.
Ja.
Was het conflict daar natuurlijk.
Ja, zijn beste vriend, die kwam uit Palestina en die zijn arm is ook afgeschoten. Wij kennen hem altijd als een oom zonder arm. Die vriendschap is een beetje verwaterd, zeg maar. Maar wij zijn opgegroeid met die problematiek daar. Ja. We kregen vroeger ook al beelden van andere beelden dan dat werd getoond. Maar vroeger was Al Jazeera, ik weet niet in welke hoek zij nu zitten, maar zij liet altijd wat meer zien dan de huidige mainstream.
Mm-hmm.
Mijn
mm-hmm.
vader heeft zelfs jarenlang voor de Rode Kruis gewerkt, maar hij had de Rode Maan. Dat was zeg maar de islamitische dag van de Rode Kruis.
Mohammed of zo.
Ja, en wat hij deed tracering. Dus oorlogsvluchtelingen die elkaar kwijt waren geraakt onderweg naar het land waar ze wilden komen, die bracht hij bij elkaar. Zodoende heeft hij ook heel veel contacten gelegd met de Bosnische mensen uit Kosovo en noem maar op. Dus wij zijn al eigenlijk al vanaf jongs af aan zijn we al met die materie een beetje opgegroeid. Dus,
Simon wilde wat vragen.
Nee?
Oh nee, jij zat in zijn verhaal. Nou, Simon zit echt werk. Zo van wauw, die zit
thema. Nou ja, als jij mensen die over de wereld verspreid zijn bij elkaar brengt, vind ik goed, goed werk.
Ja, ik heb dat ook gewoon van misschien wel van hem geërfd, zeg maar. Gewoon,
kijkt hij ook...
Ik weet niet, ik zal misschien in deze aflevering sturen. Hij gaat niet in alles mee, zeg maar.
Nee, maar mijn vader ook niet. Nee. Dat maakt ook niet uit. Dat maakt het ook real. Maar kan jij gewoon met alles met hem over
hebben? Ja. Over geopolitiek kunnen we het hebben. Over
religie?
Religie ook in zekere zin. Kijk, ik ga net even een paar stappen verder. Ik ben islamitisch opgegroeid. En voor mij is het echt iets wat ik in mijn rugzak stop. Ik put de dingen uit wat voor mij belangrijk is. Maar het is voor mij niet leidend, zeg maar. Mm-hmm. Ik geloof echt dat ook religies hebben een paar steken laten vallen in hoe wij nu op de wereld met elkaar leven, zeg maar. Ik denk dat die spirituele lijn, dat leg je ook mooi uit in het boek, zit in al die religies. Ik denk als je die naast elkaar legt en dat je echt tot de kern gaat komen, dat we allemaal hetzelfde zijn.
Sowieso. En weet je, er staan heel veel wijsheden in religies.
Ja.
Het is alleen net hoe je ze leest.
Ja, precies. Dan heb je te maken weer met interpretaties. Je hebt weer 1000 verschillende interpretaties. Ook in het christendom, hoeveel stromen zijn daar wel niet van?
Maar 49.000.
Ja. Maar als we dat allemaal...
49.000.
Christelijke, protestant, katholiek.
Ja,
49.000.
Ja. En je hebt Lutherianen, Calvijnen en noem maar op. En ook die hebben weer stromen. Dus je ziet al eigenlijk, ook in die religie zijn ze het ook allemaal niet met elkaar eens.
Klopt. Absurd, hè, hoe we, zeg maar, ja, in alle situaties, al richt je iets op hoe snel, zeg maar, het verdeeld wordt.
Ja.
Je vertelt ook dat de reden was waarom je hier komt ook, dat je een soort van, dat we elkaar niet moeten verliezen. Dat is toevallig wat je op de reclame op tv hoort. Maar ook dat we, zeg maar, politie en ons gewoon een beetje bij elkaar brengen of zo.
Nou ja, weet je wat het is? Kijk, misschien zal het voor heel veel mensen schokkend zijn dat een politieagent bij de Dutch Matrix zit.
Ja.
Ik denk bij mezelf, als we alleen maar kijken naar de afgelopen 3 jaar, wat voor ruzie we met elkaar hebben gemaakt. Hè? We hebben elkaar van alles wijs gemaakt. We zijn een beetje uit elkaar gegroeid. En eigenlijk hebben we weer twee partijen. Bijna identiek hoe religies dan weer met elkaar omgaan. Hè? Jij denkt zo. Dus wij mogen niet met elkaar omgaan. Of jij bent vreemd, jij bent dit, jij bent dat. En ik denk bij mezelf van, Ja, dat is eigenlijk een beetje tweedehands. Dat hebben we al in al die... Als je de geschiedenis bestudeert, dan kom je dat altijd weer tegen. Op het moment dat er twist is, dan gaan we weer uit elkaar groeien en dan gaan we langs elkaar heen leven. En ik vertelde net ook al, ik ben ook nooit zo fan geweest van die hele parallele samenleving. Mm-hmm. Want ja, moet je eens voorstellen dat we buiten rondlopen van hey, dat is die en dat is die.
Yep.
En stel dat ze kinderen krijgen, mogen die ook niet met elkaar omgaan. Dat is een beetje vreemd. Ik denk bij mezelf van dat we nu op het punt gaan komen is dat we wel die brug naar elkaar toe gaan bouwen. En dat het gewoon... Hey, het maakt niet uit dat jij complotten bestudeert. Het maakt niet uit dat je daarin gelooft. Maar ga elkaar weer herkennen in dingen die wel, waar je wel mee overeenkomt. Ik denk dat dat nu een beetje de tijd is. Want hè, we hadden het net over, jij hebt een zoon, ik heb een kleine gekregen, jij hebt kinderen. Wat gaan we aan hun vertellen? Van, we hebben ruzie gemaakt, we spreken een tak. We spreken een groep mensen, spreken we niet meer. Snap je? Dat is raar. Ik vind gewoon dat je openlijk over dit soort zaken kan praten. En je hoeft niet met mij eens te zijn, dat maakt helemaal niet uit.
Degene tegen wie je praat vindt soms niet dat je daarover moet praten.
Ja. Maar dan is het misschien misschien een verantwoordelijkheid aan ons om te kijken van hey, hoe kunnen we die bruggen wel bouwen.
Ja, kijk, weet je wat het ook is? Als je in de media hoort, AIVD heeft wappies, complotdenkers, ja. 100.000, hè, waar zij het over hebben.
Ja.
Zijn er veel meer natuurlijk. Gevaarlijk. Ja. In vergelijking, toevallig vergelijken ze ook met terroristen. Ja, en dan vraag ik mijzelf af. Van ja, wie zijn die terroristen? Misschien hebben we wel zijn ze wel echt terroristen, weet je wel?
Ja, precies. Ja.
Maar ja, als je dat dan hoort, wat doet mijn brein? Nou, mijn brein niet, want ik heb ook een vriend die is agent. En ik zei, er komt een agent naar ons toe. En hij zei, ja, nou en? Is toch niet raar? Ik zei, ja, vinden jullie dat niet raar dan? Nee, waarom dan? Ja, hij mag toch zeggen wat hij wil? Oké. Maar waar ik eigenlijk heen wilde... Wat was ik hiervoor aan het vertellen van... Nou ben ik het even kwijt.
Het maakt niet uit, we hadden het over de verbinding zoeken, dus dat het niet uitmaakt.
Ja, als de AIVD dus, juist. Dit soort, als dat in de krant komt, mijn brein verbindt daar politie ook meteen mee.
Ja, ja.
En mijn idee gaat dan meteen dat AIVD wellicht misschien opdracht aan politie geeft om wappies maar extra goed in de gaten te houden. Ja. Dit is allemaal voeding voor NPC-agenten om zich vaag te gedragen.
Ja, je noemt de term NPC. Ik heb daar ook best wel een tijd over nagedacht. Maar ik probeer mezelf een beetje los te wurmen van... Hey, jij zit bij, zit bij de politie, precies, jij zit bij die groep. Weet je.
Je bent gewoon jezelf en klaar.
Nee, maar ik kijk het gewoon... Ik pak altijd gewoon de menselijke aspecten van iemand. Want jij hebt wel eens een aflevering gemaakt over NPC. Ik vind de onderwerpen die jullie bespreken vind ik echt fantastisch. Ja. Maar ik ben het ook niet met een aantal onderwerpen... Ben ik het ook niet mee eens. Want ik heb wel eens bekeken van... Hey, wat of wie zijn bijvoorbeeld zo'n NPC, hè, zo'n non-player character... Iemand die alleen vanuit zijn brein denkt en zijn hart redelijk op slot zit. Nou, dan ga je naar buiten toe en dan kijk je rond en denk je, ja, wie zijn die mensen dan, weet je wel? En dan, wat ik dan doe, mijn vrouw vindt mij soms daarin vervelend, maar ik spreek gewoon die mensen aan. En als je gewoon iemand random op straat vraagt van, hey maatje, hoe is het met je?
Ja.
Dan zie je gewoon in zijn ogen, zie je al gewoon een bepaalde menselijkheid. Ja. En hij is blij dat jij hem hebt aangesproken.
Ja.
Oké, en misschien zit hij ook vast of misschien heeft hij ook dingen waar hij mee zit. Maar ik geloof dat iedereen die hier rondloopt, hè, want je spreekt ook in je boek over we zijn allemaal met elkaar verbonden. Ik denk ook met letterlijk met iedereen.
Ja, kijk, dat NPC is natuurlijk een Amerikaanse term die toen werd gebruikt.
Ja, ja, ja.
Maar het is natuurlijk niet echt letterlijk zo.
Nee.
Hoe moet ik dat zeggen? Er zijn wel mensen die... We hebben niet allemaal dezelfde historie, ben ik van overtuigd. Precies. Kan ik niet bewijzen.
Ja, ja.
Maar dat betekent niet dat de een beter of slechter is dan de ander,
precies,
hoor.
Precies,
ja. Want het is een ingewikkeld verhaal, hoor. Het is een heel ingewikkeld verhaal.
Daarom eigenlijk wat...
Maar ik ben er eens wat je zegt, hoor.
Nee, maar ik denk als we gewoon weer teruggaan van... Oké, laten we los van jij werkt voor dat bedrijf. Of jij zit bij die instantie en ook in de media en alles. Die hebben ook onvergetelijke dingen.
Eigenlijk is die term NPC ook weer uit elkaar trekkend en zo.
Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Want nu, wat voor mij interessant is... Als ik nu gewoon naar buiten loop of ik ga naar een feestje, wat dan ook. Ja, spreek gewoon mensen aan waarvan jij denkt van... Hey, Die naar beneden kijkt, die zomaar zijn werk
Maar doet. Je kan een NPC gewoon aanspreken.
In die aflevering had ik het er ook over. Dat iemand, ik gaf een voorbeeld over iemand die ik kende. Toen zei ik van, ja, dat betekent niet automatisch dat je een NPC bent, maar je gedraagt je als een.
Ja.
Ja.
En sommige mensen zitten zo ver daarin.
Ja.
Ja, dan kan je net zo goed een NPC noemen als jij zo ver... Maar ja, je kan ze ook daarvan lostrekken.
Daarnaast gewoon iedereen heeft gewoon zijn eigen verhaal. Iedereen heeft zijn opvoeding.
Goed.
Kijk, ik ben toevallig opgegroeid in de volksbuurt. Dus ik heb een hele andere achtergrond. Ik heb een hele andere vader. Maar je hebt ook iemand uit een dorp, die heeft alleen maar één ding gehoord. En vervolgens gaat hij de wijde wereld in. Ja, dan... Ja, dan is het niet vreemd dat hij misschien heel veel dingen niet weet of niet ziet. Maar
hij heeft wel zelf die beslissing genomen de wijde wereld in te gaan.
Ja, wellicht. Wellicht wel, ja.
Dus dat brengt dan al minder NPC.
Ja. 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 Ja, ik blijf toch, ik denk van, als we elkaar zo constant blijven noemen, zeg maar, denk ik toch dat we elkaar
doen het af en toe uit soort van irritatie, frustratie. Ja,
maar dat mag ook, hè. Dat
als
mag
ik
ook.
Zeg maar tijdens COVID boodschappen ga doen en loop zo'n NPC voor me en die loopt dan echt te meten of ik echt 1,5 meter afstand zit en zo. En als dat 4-5 keer gebeurt, reageer ik daarop op die manier.
Ja.
Maar niet op een manier van denigerend of wat dan ook.
Nee, precies.
Ja, maar ik snap je punt heel. Ik vind het heel volwassen van je. Hoe oud ben je eigenlijk?
Ik ben 32. Ik word
hier
33.
Ook nog. Hij is nog jonger dan ik. Ja. En veel verstandiger en wijzer. Ik kan alleen maar goed praten. Jij doet
maar
het.
Het gekke is, kijk, ik kom nu redelijk heilig over. Alles wat ik nu afkeur, zijn de fouten die ik daadwerkelijk zelf heb gemaakt.
Ja. Okay.
Dus ik heb daadwerkelijk wel ingezien van, hey, dit is niet de manier hoe we met elkaar omgaan.
Wat waren je slechte punten?
Nee, maar ik heb ook heel lang in die boosheid gezeten. Ik heb ook mensen van me afgeduwd. Ik heb ook familieleden van me afgeduwd. Ik heb vrienden van me afgeduwd.
Je gaat door fases heen.
Je gaat door fases heen, zeg maar. En wat is nu de kracht? Jij schrijft er ook weer op, want ik heb jouw boek gegooid.
Ik moet hem ook maar weer een keer lezen. Ik ben alles vergeten, man.
Ik stuurde jou een foto van bladzijde 222. En dan ging het eigenlijk over een stukje vergeving. Vergeving en je ego opzij zetten.
Klopt.
Ik denk dat de grootste kracht is die we daadwerkelijk kunnen hebben. Jezelf vergeven, een ander vergeven, maar ook de ruimte te geven dat hij jou kan vergeven.
Wauw. Wijze woorden, man. Wijze woorden.
Heb ik allemaal, dit heb jij geschreven.
Wauw, ik moet dat boek weer een keer gaan lezen.
Zelf nog een keer lezen.
Ik moet hem echt weer een keer gaan lezen. Ja.
Hey, daarom zeg ik maak geen grap. Ik laat hem gewoon toch hier op camera zien. Ik denk dat dit voor de toekomst, waar we heen willen, dat het wel potentieel materiaal is om gewoon op scholen.
Ja, weet je.
Misschien de eerste gedeelte zal een beetje controversieel zijn. Ja. Maar ik denk de kern die je in dit boek bespreekt. Hè, de wet van de aantrekkingskracht. De kracht
dat
die
moeten ze in het algemeen inderdaad op school. Zeker, zeker. Dat moeten ze standaard doen. Hoeft niet mijn boek te zijn. Er zijn nog 100 andere boeken die erover gaan.
En mensen mogen dat best weten. Hè. Complot wordt altijd in de negatieve verdomhoek gestopt. Maar eigenlijk is het gewoon een spiegel die wordt voorgehouden. Wij zien wat er verkeerd is gegaan. Wij hebben onze verantwoordelijkheden weggegeven. Nou, als we die terug gaan pakken en kunnen zien van welke krachten we daadwerkelijk hebben.
Jij zegt ook eigenlijk van, we weten wat er gebeurt. We weten dat we ook besodemieterd worden. Maar niet te veel concentreren op die machthebbers, maar zelf even in handen nemen.
Ja, je moet niet volledig je ogen sluiten. Kijk, ik heb nu maar één blik nodig en ik zie een beetje van, oké, welke richting gaat het op? Maar je ziet ook een beetje in de wakkere wereld. Dus mensen blijven daar zo lang in hangen.
Ja.
En wat doet dat met je? Dat is gewoon een bepaalde. Je hebt het over trillingen, zeg maar. Je blijft daar in laag. Je blijft in die boosheid. Je blijft achterover hangen. Je blijft passief.
Want je bent ook even wat spirituele groepen langs gegaan, hè, zei je?
Ja, ik heb letterlijk. Ik dacht, als ik het ga onderzoeken, wil ik alles gezien hebben, zeg maar. Dus ik ben letterlijk alle podcasts wel eens gezien. Ik heb verschillende soorten boeken gelezen. Maar ik ben ook overal geweest. Events, lezingen, meditatie. De meditatiewereld, psychedelica, zweethutten. Eigenlijk overal heb ik wel een beetje een kijkje ingenomen. Maar ik wilde gewoon weten, van, ik wilde het ervaren, ik wilde het zien. En het zijn hele mooie tools. Maar uiteindelijk kom ik erachter dat het vanuit binnenuit moet komen.
Want ben je een beetje geïnspireerd door die mensen die daar komen ook? Of
is het zijn allemaal, het zijn allemaal lieve mensen. En iedereen heeft zo zijn dingen. En ze doen het allemaal met de goede intentie.
Maar?
Op een gegeven moment, als je het hebt over bepaalde punten, dan blijven ze in die boosheid. Dan blijven ze zich distancieren van de wereld. Waar ze ook tegelijkertijd zeggen van dat we allemaal connected met elkaar zijn. Maar we houden wel afstand van elkaar.
Ja, ik heb ook wel eens af en toe boosheid inderdaad.
Ja, en ik ook wel, hoor. Ik heb ook af en toe dat ik, soms als het nieuws aanstaat of op mijn werk kom, kan ik ook wel een schoen die kant op gooien. Maar ja, ik probeer daar ook weer snel weer te relativeren en denk, hey, dit haalt mij weg van wat ik daadwerkelijk wil.
Is zo.
En we hebben het net al over gehad, dat we gewoon echt op onze verantwoordelijkheden worden geweest. Ook nu met die lentegriebels, kinderen. Ja, tuurlijk kan ik daar boos over worden.
Ja.
En daar kan ik even gefrustreerd over raken. Maar daar worden we eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt. Is dat de opvoeding en wat kinderen wordt aangeleerd, verantwoordelijkheid zijn van onszelf. Ja. En niet uit de handen gaan geven.
100% waar.
Toch?
100% dat denk waar. Ik hou daar wel van. Ik ben daar ook aan toe, zeg ik heel eerlijk.
Ja.
Nou, dat uit handen geven is ook een beetje wat nou met die Klaus Schwab en die WEF. De 15 minuten steden, heb je daar wel eens van gehoord?
Ja, ik heb er wel van gehoord.
Dat is, als dat doorgaat, dat betekent dat je dan binnen een regio, dat je 15 minuten reistijd hebt. En in die cirkel blijf je dan.
Ja.
En dan krijg je dat je zoveel dagen per jaar mag je dan buiten die 15 minuten komen. En in die 15 minuten dorp heb je dan alles, eten, drinken, tv en weet ik veel wat je allemaal nodig hebt. En dan ben je zogenaamd gelukkig zonder dat je iets bezit. Maar dat is de ultieme vorm van jouw eigen beslissingen weggeven.
Ja, ja, absoluut. Ja.
De vraag alleen is, gaat dat door? Want ik heb
daar heel... gaan we nu naartoe. Van, ja, gaat het wel of niet door?
Ja, maar ik hoor... Precies, het is goed om het zeker in de gaten te houden. Ja. Maar ik hoor ook heel veel doemscenario's in de alternatieve media... die niet door zijn gegaan. Voor COVID bijvoorbeeld had je huizencrisis. Economie gaat naar de kloten, economie gaat kapot. Iedereen wist het zeker, iedereen wist het. En hoe heet het... niet gebeurd. Dan hebben we COVID gehad, wat niemand had verwacht. Ja. Die kwam dan wel onverwachts. Ja. Niemand had dat voorspeld. Bijna niemand. Een paar mensen wel. Volgens mij heeft Marcel Messing het voorspeld trouwens.
Ja, ja.
COVID. En vervolgens, iedereen denkt, huizenmarkt stort in naar COVID, omdat wij heel logisch denken. Is ook niet gebeurd.
Nee, precies.
Maar als al die mensen hun eigen podcasten gaan terugkijken en zien hoeveel dingen ze gezegd hebben die niet zijn gebeurd.
Ja.
De vraag is, willen zij niet een reactie uitlokken met deze berichten?
Ja, en je ziet ook gewoon in heel veel alternatieve podcasts. Is gewoon, er wordt nieuws gebracht en zij gaan daarop reageren. Dus het is altijd een reactieve actie. Dus je bent altijd net een stap te laat.
En wat is kwantumfysica? Wij reageren op nieuws.
Ja.
En als we met z'n genoeg gefrustreerd daarover zijn... Ja. Want jij gaat daar niet gefrustreerd mee om. Althans, je zegt niet altijd, misschien soms, ik ook trouwens. Als we dat doen, misschien dat het zo werkt dat we dan wel creëren. Ik weet het niet, weet je. Of ze daar niet mee spelen. Ik vind dat altijd wel,
ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb ook best wel een jaar gehad dat ik echt ook echt daarmee bezig was. Altijd bezig van doemscenario's. Ook de financiële markt, mensen zijn in paniek, bang dat ze geld gaan verliezen. En dat betekent dat je zoveel waarde hebt gehecht aan dat wat je hebt, zeg maar. En als je voor jezelf leert van, wat is nou echt belangrijk? Wat is nou echt belangrijk? Ik ben nu net vader geworden. Juist. En ik heb drie pappadagen in de week. Ben ik met hem en dan kijk ik naar hem. En dan komt mijn vrouw thuis. Het gezin is compleet. En ik ben mezelf, waar zitten we nou ons druk over te maken?
Heb je dat ook, dat sinds je een kind hebt, dat die negatieve momenten afnemen en langere tijd tussen zitten? Zo'n periode dat je... ik heb bijvoorbeeld als toen ik 25 was of zo... dat ik heel erg anti-koningshuis was en heel hatelijk.
Yeah.
Maar in die periode ging het ook slechter met mij. Waardoor ik meer open stond voor negativiteit.
Ja.
Of negativiteit.
Ja, precies.
En sinds ik kinderen heb, merk ik wel dat ik makkelijker vind om... bijvoorbeeld sowieso ga je geen scheldwoorden meer gebruiken waar ze bij zijn. Ja. En dat soort dingen. Het helpt wel.
Ja,
niet dat je daarom kinderen moet nemen,
maar het maakt
verschil.
Ja, nee, kinderen verandert je leven. Dus eigenlijk, mijn zoon werd geboren precies op dat moment dat ik eigenlijk klaar was met mijn negativiteit. Misschien had dat zo moeten zijn, maar één blik van hem en dat zegt al meer dan al die ellende waar ik me altijd mee bezig heb gehouden. En ik zeg niet dat je er helemaal vanaf moet sluiten. Je moet er wel een beetje waakzaam blijven. Maar kinderen zeker, ja. Het is niet voor niks. Het is ook niet voor niks dat de aanval nu wordt gezet op de kinderen die nu...
Ja.
Snap je wat ik bedoel?
Van meerdere vormen.
Ja. Ja.
Heb jij deze man gefouilleerd? Hij klinkt echt als ideale schoonzoon, man. Ik vertrouw het niet. Gozer, heb je schoonouders? Leven die nog?
Ja, ja.
Die moeten echt blij zijn. Als ik een dochter zou hebben, als zo'n leuke man zou... Wauw, man. Wow. Nee,
ik heb topschoonouders. Mijn schoonouders die wonen in Bali. Ik ben in januari geweest. Dat zijn toppers.
Oh, die verstaan het niet. Dus ik kan zeggen wat
nee,
je
nee, wil. Nee, ze zijn Nederlands.
Cool.
Mijn schoonmoeder is Nederlands. Mijn schoonmoeder is die vader van mijn vrouw.
Wow.
Die is,
nou, je ouders mogen ook trots op je zijn, man. Wijsheid.
Nee, maar dat is het ook. Door schade en schande... creëer je deze wijsheid. Want je krijgt gewoon, soms krijg je dat van die bepaalde inzichten. Denk je, ja, we
ben... Heb jij jong moeten leren van je fouten?
Nee, ik ben wel vanaf jong. Ik ben wel jong. Heb ik verantwoordelijkheid moeten nemen ook voor mijn eigen geldzaken en voor mezelf opkomen en voor jezelf gaan werken. Dus vanaf mijn 13e zei mijn vader ook van, hey, nu sta je er alleen voor. Dus je moest gewoon zelf je dingen opbouwen. Maar ik weet ook niet hoe ik nu tot deze inzichten ben gekomen. Eigenlijk ook gewoon door me te verdiepen in goede boeken. Boeken, ja.
Cool, man.
Boeken hebben toch een bepaalde vrijheid. En het gekke is, over aantrekkingskracht. Ja, ik kies de boeken zelf niet uit. Ik kom op plekken en die boeken kiezen mij uit.
Juist.
Net zoals de hek van de Matrix. Ja, ik loop daar recht op af. En het is gewoon een boek die mij aanstaat. Van, hey, deze moet je lezen. En ja. ik had hem ook onder de kinderwagen.
Want jij had die schaakbord gezien?
Ja, ja, ja.
Want je bent zelf ook, hij is ook schaker geweest. Hey, ja. Deze man, ik kan het bijna niet geloven. Straks zit hij nog bij AIVD. Is dit allemaal in elkaar gezet?
Nee, is me niet bang.
Nee, joh, grapje. Maar deze jongen was schaker op zijn 9e.
Ja, ik heb vroeger op school, was groep 4, hadden we een schaakleraar. En die leerde de leerlingen schaken.
Hij zat niet aan je?
Nee. Okay. Nee, de topgozer. Meester Hagens, ik vergeet hem nooit meer.
Hoe? Hagen?
Meester Hagens heet hij.
Hagens.
Nee, zegt,
Hagedis. Ja.
Nee, dat is een wereldgast. Wat hij deed elke dag na school, de laatste kwartier, had hij een schaaksituatie op het bord staan. En dan mocht iemand zijn hand opsteken en die schaaksituatie uitleggen. En zo keek hij van, oké, wie heeft er talent voor en wie niet.
Toen jullie 9 waren.
Ja, was goed.
Tegenwoordig gaan leraren nagelslaggen bij jongetjes op school. Ja. Maar ja, oké, vertel jij je verhaal. Maar.
Goed, in die goeie...
Ik zag vanmiddag een jongetje met nagellak.
Ja. Ja.
Ik heb niks...
Nee, ja, het is ook een jongen.
Ik heb er wel mening over, maar ik zei niet.
Precies. Wat zei die net? Hey, laten we van die jongen wat opsteken.
Ja.
Toen in die goede oude tijden nog, zeg maar. Maar toen gingen we schaaksituatie doen. En toen creëerde hij een team van 4 spelers. En toen gingen wij school tegen school gingen we schaken.
Wow.
En ook onderling was een soort competitie. Want als je op de eerste schaakbord stond, was je de beste van de 4.
Want deed je competitie?
Was onderling, zeg maar. En mijn vader, die was ook dol op het spelletje. Dus die wilde gelijk dat ik daar wat verder mee ging doen. Dus ik zat ook heel kort op een schaakvereniging. Maar later deed ik ook competitie. Speelde ik gewoon tegen mannen van 70 jaar oud.
Ja,
ja dat was...
En won je?
Ja, ik liet... Hè?
Won je ook?
Ja, ja, ja. Ik heb gespeeld, ja.
Maar hij liet me net foto's zien.
En zelfs mijn broertje, die was eigenlijk nog beter dan ik. Maar die deed er niet heel veel mee, zeg maar.
Wauw, ja. ik heb een wonderman hier. Je hebt nog een boek bij, hè?
Ja.
Voordat je die gaat bespreken, zullen we even naar Simon gaan? Simon had ook een paar onderwerpen.
Nou ja, ik had niet echt dingen. Ik had meer gewoon... Je had gevraagd of ik erbij wilde zijn. Dat was een beetje korte tijd. Sluit niet echt hierop aan. Maar je hebt in Allen, Texas... is er weer een aanslag gepleegd... of iemand die zomaar begint te schieten op mensen. Hebben we wel eens gehoord van crisisacteurs... en false flags en dat soort dingen?
Ja.
Voor de mensen thuis op YouTube heb je een YouTube-kanaal. Die heet M-O-W van Willem, A-C. Als je op zijn kanaal kijkt, heb je een filmpje van 2 minuten. Daar zie je dus eigenlijk een beetje heel duidelijk wat ik daarmee bedoel. Er ligt een agent op de grond en die is dan in zijn oog geschoten. Maar dat is niet echt. Die vrouw die dat filmt... Die zit, oh wat erg. Maar op de achtergrond hoor je mensen zo zeggen tegen elkaar van... Hé, waarom ligt daar een agentenpop? Weet je wel? Of hé, hij is helemaal niet dood. Dit is gewoon nep. Maar die vrouw die dat filmt, die hoort erbij. Weet je wel? Die zit heel zielig. Oh, wat erg dit. En op een gegeven moment zie je op het einde van het filmpje... dat die agent is dan in zijn linker oog geschoten. Maar in die bril is het rechterglas kapot. Dus ze hebben het dan verkeerd neergelegd.
Ja.
Dat bloed, dat ziet eruit alsof iemand een soort rode stuk plastic op de straat heeft gelegd. En dan die pop daar opgelegd. Waardoor ik eigenlijk, ik ben zeker van overtuigd dat heel veel aanslagen... omdat ze in Amerika proberen ze mensen hun wapens af te pakken...
Mm-hmm.
zodat ze niet kunnen terugvechten tegen de overheid. Dat ze dus van die valse aanvallen doen.
Ja, ik heb ook in die hele Oekraïne-Rusland-periode, wat nu nog steeds gaande
is... Daar gebeuren ook dingen die niet kloppen.
Ja, er zijn ook wel eens van die filmpjes voorbij gekomen dat er van die lijkzakken liggen... en dat er in één keer eentje op staat en dat ze het een beetje gaan verschuiven, zeg maar. Is dat een beetje soortgelijk...
Het gaat erom dat ze een bepaald idee overbrengen... en het gevoel geven dat iemand iets heel ergs heeft gedaan, wat helemaal nooit gebeurd is. En het is net zoals in Amerika bijvoorbeeld, hebben ze het de hele tijd over die AR-15... Dat zo'n gevaarlijk wapen is.
Okay.
Maar waarom gebruikt nooit iemand bijvoorbeeld een M4 of een M16 of een MP5 of iets anders, weet je wel? Of een shotgun, weet ik, noem maar wat op. Ze komen altijd weer met die AR-15, dat is zo'n gevaarlijk wapen. Het is iedere keer hetzelfde wapen. Geen kogelgaten op de achtergrond, dus de dader schiet altijd helemaal perfect, alles netjes raak.
Ja.
Weet je wel? En dan heb je, net als in Nieuw-Zeeland had je die Christchurch en je had in Florida had je die Pulse Club. Weet je, allemaal... Ja, allemaal gewoon nep.
En die Christchurch, daar was ook van alles wel...
Die heb ik een keer behandeld, geloof ik. En dat is alweer een tijdje geleden. Maar wat mij opviel was dat iemand... De muziek, als hij had muziek in zijn auto. Ja. Maar als hij dan uit zijn auto stapte, ging de muziek hetzelfde volume ging door. Er zat allemaal fout in. Die man die had ook allemaal teksten op zijn wapen staan. Maar dat was dan wel een shotgun. Maar die had dan... In die film Die Hard 2 zie je dat ze blauwe magazijnen hebben en rode magazijnen met tape. Ja. Omdat die blauwe, daar zitten geen kogels in en die rode wel. Ja. Zodat die criminelen en agenten, die zijn verkleed. En die agenten schieten op die criminelen met die blauwe kogels. Ja, dus dat er niemand geraakt wordt. Zodat het echt lijkt alsof... En dat idee had ik ook bij die Christchurch. Dat hij op een gegeven moment schiet hij op een raam. Maar dat raam gaat helemaal niet kapot.
Ja, precies.
En dan laat hij door. Dan komt de volgende kogel en die schiet wel echt. Weet je wel? En daar waren ook allemaal dingen wat
niet klopten. Maar jij bent ook van overtuigd dat daar dan niemand gewond of...
Ja, dat denk ik ook. Okay. Ik heb ook die beelden gezien van die mensen die allemaal op elkaar lagen. En ik denk dat het allemaal nep was. Okay. En dan heb je ook bijvoorbeeld met die 6 januari, die Ashley Babbitt heette ze geloof ik, heb ik ook gezien dat bloed kwam uit hun rugzak in plaats van uit haar hoofd.
Ja, maar daar hebben ze een hele documentaire die naar buiten is gekomen, die vertelt dat daar van alles nog wat mis was gegaan.
Ja,
dat het in steeds is gezet.
Ja, dan probeerden ze nog steeds te laten lijken alsof dat een enorm zwaar incident was.
Ja.
En daar liepen natuurlijk ook linkse mensen die verkleed waren als Trump-fanaten. Die hebben daar ook gewoon de boel afgebroken. Ja, daar klopt sowieso niks van. Maar in ieder geval, dat kanaal, die MOAC, M-O-W-A-C. Ja, kijk daar een keer naar, dan zie je een beetje waar ik het over heb als ik over false flags en crisisacteurs praat. Er zijn wel meer kanalen hoor, maar ik wil daar wel een keer een aflevering over doen dat ik er wat meer over heb. Dus.
Is Coolio, is dat hem, ja toch?
Ja.
Tussendoor, kijk, weet je wat ik dacht ook? Simon heeft wat meer tijd. En ik vind het ook leuk om Simon erbij te hebben. Of Ersan als derde persoon, weet je, erbij.
Yeah.
Dus toch is het toch leuk.
Top,
toch?
Ik vind het top, man.
En jij vond het ook leuk. Ik kreeg ze met pijn en moeite uit de tuin hier binnen. Want ze waren zo met elkaar bezig. Ik dacht, wow, dat hoeft ook weer niet. Ik ben er ook nog. Nou, dat is mijn probleem.
Nee, zondag had je verteld dat hier Simon kwam. Ik heb heel veel afleveringen van jullie gekregen. Ja, ik vind het gewoon mooi met het boekje en zo. Weet je, hij doet gewoon zijn studie. Hij schrijft dingen op.
Hij heeft
dingen.
Ook geen... Heb jij een smartphone?
Ja.
Ha! Ik wist wel dat er iets was dat je dat niet goed was aan je. Grapje. Simon niet.
Nee. Helemaal niet?
Nee.
Nee,
ik heb hem wel.
Een oude Nokia, maar die ligt gewoon in de kast thuis. En dan kijk ik s'avonds of ik gebeld ben. Of als ik telefoon verwacht, dan kijk ik wel even wat vaker.
En gewoon uit principe, omdat je niet met die huidige digitale...
Ik merkte dat... ik werkte toen in een restaurant. En toen begonnen die smartphones een beetje op te komen.
Ja.
En toen had ik er ook een. En toen, in de pauze zaten we altijd heel gezellig met elkaar te praten. Heb ik misschien al een keer verteld. Maar op een gegeven moment merkte ik dat er minder gepraat werd. En steeds meer zo op dat telefoon gekeken werd.
Ja, ja.
Toen dacht ik van, nou... toen ging die ook kapot, toen moest ik een nieuwe kopen. Toen dacht ik, ja, ik hoef geen smartphone meer. Toen heb ik WhatsApp ook verwijderd. Daar werd ik ook gek van, het is gratis.
Ja.
Maar daardoor is de drempel heel laag van, wat stuur je nou eigenlijk? Weet je, elke drol die iemand laat, die wordt naar je geappt.
Nee, ik vind het mooi, man, dat je dat knap, man. Ja, want ik moet ook eens zeggen, het meest krachtigste is gewoon dat we gewoon onderling gewoon met elkaar...
Valt me op, ook als ik tegen mensen zeg, joh, ik heb geen WhatsApp, want ik heb geen smartphone. Dan zeggen ze allemaal, oh, wat goed. Dan denk ik, ja, maar als je het zo goed vindt, waarom heb je hem dan?
Weet je, en ik zeg dat ook, waar. Hè.
Ja, nee, maar ik doe ook gewoon dingen op een laptop. Dus je moet toch je bankzaken doen, andere dingen en zo. Ja, dan gebruik je een PC.
Kijk, ik ben niet per se anti-smartphone of iets. Maar ik ben het wel met je eens van... We zijn wel echt doorgedraaid, man. Als je gewoon op een random plek komt of een restaurant... of maakt niet uit waar... Ja, zitten echt al 90% zit op dat schermpje te loeren. We hebben bijna geen interactie meer. Mensen schrikken ook gewoon echt... als je gewoon bijna met ze aan het praten bent, zeg maar. Dus,
heb je wel eens irritaties...
Nee, ik probeer me zo min mogelijk te irriteren, man.
Wow.
Nee. Maar ik ben wel... Kijk, nogmaals, eigenlijk sinds die kleine er is... vind ik het heerlijk nu om gewoon lekker te wandelen. Eerst deed ik dat heel veel met podcast... maar nu probeer ik dat ook zo min mogelijk te doen. Gewoon even met hem, maar gewoon even niks.
Wauw.
Even niks.
Ja. Ja, je wil ook niet met een telefoon in je hand heet dat naast je kind zit.
Nee, precies. Ik probeer daar ook een beetje rekening mee te houden.
Of dat ze een kind zeg maar de hele dag zo'n telefoon geven. En
Nee, ik ben nu al wel bewust bezig van... op het moment dat hij wakker is, 's ochtends heeft hij wat eten gehad. En hij wijst ook gewoon naar buiten. En op het moment dat hij buiten is, is hij ook gewoon gelijk vrolijk. Het is nu lekker weer. We lopen door de buurt, even iedereen gedag zeggen... Ze zeggen ook van, daar heb je hem weer met die kleine. En bij ons hebben we een soort heuveltje.
Bedoelen je kind, toch?
Ja. Okay. We hebben bij ons in de buurt ook een soort heuvel. Ik noem het een beetje een soort piramide in onze wijk. Gaan we daar boven zitten. Zo even niks, gewoon helemaal niks. Geen geluid.
Ik hoor jou praten en ik denk mezelf, wat ben ik een slechte vader, zeg.
Wat dan?
Nee hoor, tuurlijk ga ik weg. Ik heb gewoon de laatste 2 jaar heel weinig tijd voor thuis gehad. Nog steeds ga ik met hem weg, hoor.
Ja.
Maar wat jij nou opnoemt...
Je moet dat, nee, maar dat is wel
ik
zo.
Voelde een hele stoere gozer. Ik heb deze man leren kennen. Nee. En, ja,
nee, maar ik ga je niet de les leren, maar we hebben net een beetje gehad over verantwoordelijkheid. En als je goed kijkt naar kinderen, die willen eigenlijk niet heel veel. Het enige wat ze een beetje willen is dat je er bent.
Chillen,
en dat je aandacht geeft aan ze. Ja. Maar op het moment, want dus soms deed ik het wel eens. Hè, deed ik toch een serietje aan of zat ik op mijn telefoon. Als ik 5 minuten op mijn telefoon zit en hij ziet dat, hij raakt gewoon geïrriteerd. Dat zijn signalen die ze nu al afgeven.
Mooi. Mooi,
ze willen gewoon aandacht.
Gast, jij moet iets doen met media of zo, man.
Huh?
Jij moet echt iets doen met media of zo. Wat vind jij, Simon, van hem?
Ja, goed.
Ik ben geen homo of zo, dat ik zeg van... Maar gewoon, ik zeg, het is een representatieve jongen. Hij praat onwijs goed.
Als ik een bedrijf had, zou ik hem aannemen.
Ja? Ja, ik weet niet. Je mag ook hier vaker komen naar Dutch
gewoon,
Matrix, weet je.
Nee, maar ik ben gewoon super dankbaar. Ook gewoon dat ik hier
ik vind het tof zitten, dat man. Je er bent, man. Ja. Super tof, man.
Hoe leuk is gewoon dat we gewoon dit soort gesprekken... En we gaan van hak op de tak. Ik heb een onderwerp, jij komt met
juist,
een onderwerp.
Juist, want onderwerpen bij politie. Jullie praten hier dus ook in de pauze... praten jullie met sommige collega's over complotten.
Kijk, ik ben heel open. Ik praat gewoon over van alles en nog wat. Sommige mensen vinden dat een beetje vreemd. Maar heel veel mensen zijn wel uiterst voorzichtig met wat ze zeggen.
Waarom zijn ze voorzichtig?
Ja, ik weet niet. Ik heb heel erg gemerkt dat in de afgelopen tijd echt mensen... hoe zeg je dat? Het doet mensen echt wat een ander van hem vindt, zeg maar. Ja.
Mm. En Martino, wij hebben toch ook wel eens momenten dat we denken... niet over podcasten zeggen of zo, weet je wel. Laat maar. Als we ergens anders zijn met andere mensen.
Zo, ja.
We hebben wel eens momenten... Ja. Hey, hier gaan we het gewoon niet over hebben. Klaar. Nee,
klopt. Ja.
Je weet, bij sommige mensen heeft het gewoon geen zin om over bepaalde dingen te praten... Ja. Dus dan praat je gewoon over hun dingen, weet je wel. Ja,
en vaak wordt het geassocieerd zeg maar, met negativiteit. Ja. En vaak is dat ook zo. Maar ja, nu bijvoorbeeld, als ik bijvoorbeeld naar een Bosnische piramide ben geweest... ja, daar praat ik openlijk over.
Ja.
En weet je, de complot is ook niet alleen maar negatief. Hè. Eigenlijk kom je erachter van dat er zoveel dingen nog te ontdekken valt.
Daarom heet deze podcast Dutch Matrix. Ja. Omdat het woord complot is te klein daarvoor.
Ja.
Snap je? Want Bosnische piramides is eigenlijk misschien een archeologisch complot. Ja. Of iets wat we nog moeten ontdekken.
Precies.
Complot is te veel geconnecteerd aan dat satanisch misbruik. En wat ook gebeurt. En het is goed dat het belicht is.
Ja, ja.
En daar blijf ik bij. Maar ik merk dat mensen daar vooral in zo in blijven verdwijnen. Ik heb zoveel mensen gewoon ter onder zien gaan in hun privéleven... doordat ze zich wilden specialiseren in satanisch misbruik, zeg maar.
Ja. En dat snap ik ook wel. Dat is het meest, denk ik, van alles wat we...
meest zieke is het ook wel, hè?
Dat denk ik wel, ja.
Ja, hè?
Dat raakt je zo diep. Dat is zo pijnlijk om te zien, zeg maar. Ja.
Nou, ik weet nog dat toen met dat bodegraven, met die... hoe heet het ook weer, die drie?
Micha Kat?
Ja. Daar ben ik toen een tijdje echt geïnteresseerd in geweest.
Trouwens, groet aan Micha Kat en iedereen die in de bak zit daar. Ja. Denk aan jullie.
Maar hij zit nu vast in Nederland.
Ja. Kan je hem vrij krijgen dan? Heb je geen sleutels? Nee, kan je niet regelen?
Nee. Zoveel invloed heb ik niet. Nee, maar ook dat. Ja, ik weet daar weet ik het fijne ook
nee, joh, van. Nee, maar
ik
zie wel.
Wat ik had toen ik daarmee bezig was, was ik oprecht geïnteresseerd. Maar ik kan nog steeds niet zeggen van, verzinnen ze dit nou of is dit echt? Kijk, dat Rutte en zo allemaal op die school hebben gezeten daar en dat soort dingen. Daar kom ik wel dan weer. Mm-hmm. Maar al die slachtoffers, dat zijn mensen die ook weer een beetje labiel, moeilijke situaties zitten, weet je wel. Dus op een gegeven moment ben ik met dat onderwerp gestopt. Ik dacht van, ik kom er gewoon niet uit. Hier kom ik gewoon niet uit. Misschien moet ik gewoon andere dingen gaan zoeken.
Het is te moeilijk. Ik denk dat het ook te diep gaat. Daar weten we ook te weinig van. En het is lastig. Ja. En het gek is, op het moment dat je met dat soort zaken gaat speculeren, dan heb je al eigenlijk daar al, snap je, dan wordt het ook gelijk pijnlijk voor.
Ja. Voor en vooral ook omdat ik heb er helemaal niks mee te maken. Ik ben wel dan bezorgd daarover of zo, maar het is ook dan een onderwerp voor Dutch Matrix.
Ja.
Maar op een gegeven moment merk ik gewoon van, nee, dit moet ik gewoon niet als onderwerp doen, want... Ja,
ik was ook wel best wel verrast dat het bijvoorbeeld door Gideon van der Meijeren ook gewoon zo openlijk in het... Die had ik niet zien aankomen, zeg maar, dat ze daar over spraken.
Ja.
Ik snap dat het pijnlijk is en ik snap ook dat mensen zich daarin kunnen verliezen. Ja.
Soms moet je gewoon... Moet je maar naar het volgende onderwerp. Want dan,
ik vind wel gewoon wel van dat je moet weten... Of althans moeten. Ik vind prima dat je weet dat zulke zaken zich afspelen.
Ja. Op een gegeven moment kwam ik ook bij een secte Avatar terecht.
Ja.
Ik dacht van, maar als hun bij een secte zitten of zo, ja, waar zit ik dan eigenlijk naar te luisteren, weet je wel?
Ja.
Ja. Want de mensen waar je naar luistert of waar, die, waar je in geïnteresseerd bent of zo, dan weet je ook niet of dat helemaal zuiver is. Ja. Net zoals mensen die naar ons kijken, ja, wie zijn wij eigenlijk dan, weet je wel, als mensen kijken? Wat moeten ze van ons denken?
Ja.
Ik denk dat ze nu vooral denken... nee, maar ze hebben goede indruk. Wie kan je wel of niet vertrouwen? Misschien is dat toch wat hij ook zegt eigenlijk. Zelf beslissen, aanvoelen.
Ja.
Weet je?
Ja.
Ik voel hem goed aan. Ik zag hem bij Poppenkast.
Ja, ik heb het ook niet...
Bijvoorbeeld. Hè? Ik zie hem bij Poppenkast. Ik denk, die gast. Ik voel wat hij praat. Ik voel dat het terecht uit zijn hart komt. Klaar. Daar heeft niemand mij voor geadviseerd. Ik denk dat we gewoon zo moeten kijken.
Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook.
Ik ben dan ook wel eens vaak naar demonstraties geweest. En bij sommige mensen zie ik echt van... Ja, jij gaat er echt voor. Jij bent echt hier om te demonstreren.
Ja.
En bij sommige mensen heb ik dan gezien, denk ik van... Nou, volgens mij sta je hier gewoon een beetje... donaties te vangen of zo. Maar soms zie ik hoe mensen naar mij kijken en denk, oh, misschien denkt hij dat juist van mij.
Yeah,
weet je wel? Yeah. Maar als je geen bewijs hebt, ja, dan. Maar je gevoel zegt ook dingen. Weet je, intuïtie en zo.
En wat doe je dan op dat moment, zeg maar, als je zo...
Niks. Want ik ga niet over iemand als ik het niet zeker weet. Weet je wel? En misschien heb ik wel eens negatieve dingen gezegd over mensen op demonstraties.
Yeah.
Bijvoorbeeld die mensen die dan als marinier verkleed waren en dan hadden ze zo'n sok om hun arm.
Yeah.
Denk, ja, dan ben je geen echte marinier als jij een afgeknipte sok om je arm doet. Of die veteranen, weet je wel. Denk, ja, zijn jullie dan wel echt veteranen? Dat weet ik nog steeds niet. Waren het nou echte veteranen, die mensen op die demonstraties?
Had je het op dat moment willen vragen dan? Of?
Nee, heb ik ook niet gedaan. Want ze gaan toch ja zeggen. Ja. Weet je, ben jij een echte veteraan of doe je net alsof?
Was jij dat dan wel gaan? Zou jij
misschien
daarheen gaan?
Had ik misschien moeten doen, ja.
Wat ik denk over demonstraties. Ik snap dat mensen dat...
Ik bedoel van die veteranen. Was jij daar naartoe gegaan om te vragen, ben je een veteraan als je had getwijfeld?
Misschien een jaar geleden niet. Maar zoals nu ik er nu in zou staan en ik zou echt oprecht interesse hebben in iemand.
Ja.
Zou ik misschien denken van, laat ik hem even gedag zeggen.
Kijk wat, die gozer is...
Neem maar, kijk wat zijn verhaal is, zeg maar. Ja. Kijk, mijn vrouw wordt echt soms gek van mij. Ze spreekt iedereen aan. Bijvoorbeeld, ik was laatst naar een festival. Ik had altijd echt een oordeel over technofeestjes.
Mm-hmm.
Weet je, pillenparty, noem maar op. Maar ik ben er nu een paar keer geweest. Dat is niet normaal. Mensen zijn alleen maar aardig met elkaar. Geen ruzie.
En niet iedereen heeft pillen op, hè? Sommigen hebben ook MDMA op.
Ja, precies. Nee, maar ik bedoel, iedereen is aardig tegen elkaar. Geen knokpartijen. Maar ook daar ga soms dan...
Misschien is dat nog iets wat na... jaren 90 waren wat harder.
Ja.
En toen had je ook die gabberfeesten.
Ja,
en dat was wel wat harder.
Ik denk dat ze daar een beetje de associatie...
Dat techno is net weer... Toen waren mensen weer wat softer.
Maar ook daar, wat ik deed, is zeg maar... Oké, leuk feestje, 2-3 uur. Maar na een tijdje had ik zoiets even een uurtje eruit. Even eruit stappen. En dan ging gewoon... gewoon random mensen gaan aanspreken. Hoe is het met jou?
Beetje lekkere wijven?
Nee.
Jawel, je. Jawel, zeker wel. Ja, aan jou te zien. Jij moet wel echt mooie vrouwen aantrekken.
Ik word hier voor het blog
gezet. Ik ben geen homo, hoor, maar volgens mij wel.
Als je dat zo vaak zegt, gaan mensen... Ja.
Je hebt het nu te vaak gezegd.
Ja.
Maar maakt niet uit, het kan allemaal.
Ik heb mezelf nog niet gevonden.
Nee?
Nee. Nee, joh, grapje.
Okay, je mag ontdekken.
Nee,
je mag hier open over praten, man. Ik heb geen mening.
Deze door. Jongen, echt. Nee, ik zit te dollen. Ik zit je eigenlijk alleen complimenten te geven, gozer. Respect hoe je in zo'n korte tijd dan, dat je 2 jaar... Ik kan mij niet voorstellen dat jij 2 jaar geleden anders was. Dat bedoel ik eigenlijk. Als ik je zo zie.
Ja, dat kan snel gaan dan. Ja. Ja.
Hoe was je dan?
Ik moet zeggen dat ik met name de eerste jaar met het corona ben ik gewoon volledig meegegaan in het narratief. Ik was zelfs in Singapore.
Oh, toch wel?
Ja. Ik was de eerste maand voordat hier de persconferentie was ik in Singapore. En daar begon het al. Daar had je in één keer werd een winkelcentrum afgesloten en toen kwam ik hier. En ja, en vanuit mijn werk ben ik gewoon daarin meegegaan, zeg maar. Ja.
Ik
heb ook gewoon het nieuws gekeken en Dus ik weet van... En misschien mag ik dat nu wel een beetje vertellen, zeg maar. Ik ben zelf bezig om dat verhaal een beetje op te schrijven. Dat je van de ene uiterste volledig doorkomt tot het andere uiterste. En dat ik in beide werelden heb gezien van... Ja, allebei zit wat in. Maar we begrijpen elkaar eigenlijk niet. Snap je? Ik ben aan het kijken van, hey, hoe kunnen we weer... Weer naar elkaar
en welke twee groepen exact? Bedoel je politie en wij? Of bedoel
je
mensen
gewoon,
in het
algemeen? Gewoon het algemeen. Hoe ga ik het klassificeren? Je hebt verschillende benamingen. Maar laat ik het zo zeggen. Mensen die meegingen in het narratief en nog steeds standvastig houden. En andere en mensen die er volledig op tegen waren. Snap je?
Mm-hmm.
Die tweesplitsing die er nu is gecreëerd.
Zeker.
Ik denk daar, de laatste tijd denk ik daar steeds over na van. Is dit nu de uitkomst? We zijn verdeeld. Het is nu een beetje rustig geworden. Tuurlijk gaat er nog wel heel veel gekkigheid door.
Hmm.
Maar wat gaan we nu doen dan?
Hoor je die gekkigheid? Den Haag, hè? Den Haag, accent hoe je gekkigheid zei. Waar ben je opgegroeid?
Ik ben in Apeldoorn opgegroeid, maar ik ben veel in Den Haag geweest. Ja.
Hmm.
Veel familie in Den Haag.
Ja, oké. Okay. Ja, nice, man. Nice.
Nee, maar snap je een beetje wat ik daarmee probeer te zeggen? Ja, ik vind bij beide kanten is wat voor te zeggen. Maar ik denk als we allebei in die kranten gaan doordraaien... Zeg maar,
heb je concrete plannen daarvoor?
Ja, zeker. Ik ben bezig zelf met het schrijven van een boek. En dan wil ik gewoon in het boek zetten tegen van de reis die ik heb doorgemaakt in die afgelopen 3 jaar. En ik wil met het boek eigenlijk een soort positieve wending daar gaan geven, zeg maar. We hadden het net over bruggen bouwen. En dat het een van de stappen moet zijn. En niet per se omdat mijn verhaal super speciaal is. Maar dat het aanzet dat meerdere mensen hun verhaal vertellen. Want iedereen, hoe je het went verkeerd, we zijn niet allemaal hetzelfde. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Eentje heeft dit meegemaakt, één heeft dat meegemaakt, één heeft dat meegemaakt. Ik denk dat we nu behoefte hebben aan verhalen van elkaar. Gewoon elkaar wat beter gaan begrijpen, dat denk ik.
Absoluut. En ik vind het nog steeds jammer.
Ja.
Kijk, Dutch Matrix is misschien niet een podcast daarvoor.
Ja.
Waarom geen politici?
Ja.
Buiten FVD niet naar dit soort podcasts te komen om hierover te praten, dan zouden ze daar ook een heel goed signaal mee afgeven.
Ja.
Dat ze gewoon even, stel je voor, hè, Truman Show, wie heb je nog meer, die beetje Hulleman of iets, dat je gewoon zeg maar twee politici naast elkaar zet, misschien een Baudet en iemand anders, dat ze in een andere vorm een gesprek met elkaar hebben, misschien zonder eens te debatteren. Die kans kan je in een podcast krijgen. En ik vind het opmerkelijk, nou kies ik geen kant, dat Baudet en FVD de enige zijn die dat doen.
Ja.
Ja, maar die zijn zwaar veel stemmen kwijt. Ik denk dat de complotmensen ook niet meer echt vertrouwen hebben in FVD.
Nou, dat vind ik, eerlijk gezegd, vind ik dat, had ik dat niet verwacht, zeg maar. Want waarom?
Het voelt ook een beetje als sprookje, rattenvanger van Hamelen, weet je. Hij komt met zijn fluit en dan... Baudet komt met zijn fluit en die haalt alle wappies weg.
Ja, ik vind Baudet wel oprecht.
Ik moet wel zeggen, kijk, ik ben zelf ook niet helemaal fan van het spelletje, maar een van de laatste podcasten kwam die wel wat sympathieker over. Maar ik denk dat ook, dat hele spelletje daar in Den Haag, zeg maar, dat debatteren met elkaar, dat stemmen, ik denk dat ook, misschien is die tijd ook een beetje voorbij, man.
Dat debatteren werkt ook niet. Ze hebben beperkte tijd. Er zit een vrouw in het midden, die roept de hele tijd, oké, jouw tijd is om. Ja. Oh, je gaat te ver. Oh, nee, dit kan echt niet. Oh, je hebt een onderbreking. En dan mag iemand 1 keer iets zeggen. En dan na 3 keer of zo ben je door je onderbrekingen heen. Dat is geen goed gesprek.
En daarnaast, als je goed kijkt naar politici, zijn dat wel mensen die echt in de maatschappij staan. Ja, die worden in een autootje opgehaald. Die zijn van hun studie, zijn ze de politieke partijen zijn ze ingerold.
Ook vaak een beetje verwende jeugd.
Maar daar mis je alle menselijkheid uit, zeg maar. Ja. Zij gaan bepalen. We worden nu gebombardeerd met wetten. Ik hou het ook niet meer bij, wat wel niet mag. Waarschijnlijk als ik hier de hoek omloop, heb ik al 20 wetten. Nee, snap je wat ik bedoel?
Ja. Maar is het dan niet moeilijk als iemand dan wel iets een overtreding maakt om die een boete te geven?
Nee, hoe zie ik het zo? Ik denk voordat je de uniform aantrekt, als je bij de politie zit, dat je gewoon jezelf altijd in de spiegel moet aankijken. Ja. En dat je vanuit je menselijkheid gaat werken. Als je voor jezelf weet, van dat zou mij ook overkomen. Van, je hebt zelf de keuze om het te doen of niet.
Ja.
Vanuit je menselijkheid moet je kijken, is dit rechtvaardig, ja of nee?
Mm-hmm.
Kijk, tuurlijk, er zijn genoeg mensen die er echt een potje van maken. Die moeten dan zelf hun verantwoordelijkheid nemen en die worden dan wel aangepakt. Maar ja, ik denk dat het... Ja, dat...
Ja.
Ja, dat staat vrij voor iedereen van hoe die daarmee omgaat. Ik kan niet voor andere mensen
maar we moeten
spreken,
elkaar allemaal individueel behandelen en zien.
Ja.
Het feit alleen is wel, wat we moeten constateren, dat we afgelopen decennia sowieso, maar vooral afgelopen 3 jaar, weinig oprechte gesprekken tussen twee mensen hebben gezien. Het is altijd brein tot brein, niet hart tot hart, zeg maar.
Juist.
En podcasten zouden daarbij kunnen helpen. Die mogelijkheden zijn er, maar het gebeurt niet. Dat is jammer.
Ja, en ook in een gesprek kan het ook weer uitmonden tot een discussie. Maar als je iemand openlijk gewoon de kans geeft om zijn verhaal te vertellen, dan ga je dat toch op een andere manier benaderen. Zo ben ik liefhebber ook geworden van podcasts. Want daar kon iemand gewoon 1,5 uur, 2 uur gewoon rustig zijn verhaal vertellen. En dan heb je een hele andere kijk op iemand. Want vaak zijn die twisten gekomen door die 5 minuten discussie. Ik heb die mening. En de eindstand draait het eigenlijk niet meer om het onderwerp, maar dan gaat erom van wie van ons twee gelijk heeft.
Juist.
Die twisten hebben we ook in de families gehad.
Overal toch?
Overal, met je vrienden en noem maar op.
Mm-hmm.
Dus als we dat kunnen parkeren, dat kunnen loslaten, En gewoon luisteren naar elkaar. Wat is jouw verhaal geweest? Hoe heb jij deze 3 jaar ervaren? Hoe heb jij die 3 jaar ervaren?
Ja.
Oké, waarom heb jij je verdiept in deze zaken?
Ja.
Snap je?
Mekaar leren begrijpen.
Ja.
Ja.
Maar ook dat is ook meteen ook gewoon een boodschap voor de mensen die claimen wakker te zijn geweest. Ja? Ook voor hun is ook de taak van, wat ga je nu doen met deze kennis die je hebt? Voor mij is kennis totaal geen macht. Voor mij is de kennis die ik heb opgedaan, die heeft mij kracht gegeven. Dat is een heel andere kijk.
Jij bent meteen in actie gekomen.
Ja.
Zijn er nog meer dingen die je wil ondernemen naast het boek? Je zit vol energie, je doet ook aan sporten en shit.
Ja, ik ben naast politiewerk ben ik sportinstructeur. Daar ben ik gewoon 1-op-1 of geef ik groepslessen. En ik wil nu langzamer gaan richting de jongeren. Ik denk dat we daar ook veel werk hebben te verrichten. De nieuwe generatie krijgt er ook veel te voortduren. Je ziet ook steeds meer jongeren passief blijven. Met burn-out zitten, thuis zitten. Ik denk dat we daarmee moeten gaan werken, lekker actief zijn. Ze zeggen, de cijfers kwamen laatst naar buiten dat onze testosteron, onze mannelijkheid flink wordt gedaald. Ja, dan moeten we zelf ook fysiek aan de bak. Dus je moet echt gewoon aan jezelf werken.
Ja, nou, de mannelijke man is een beetje aan het verdwijnen.
Ja, ja dat is
ik
het
denk,
wel.
Die
generatie voor ons zei dat ook al. En die generatie daarvoor ook. Ja. Kan je nagaan wat voor, hoe ver we al eigenlijk daar.
Absurd. Hij heeft nog een derde boek bij zich. Hoor. Wil je die ook bespreken? Nog doen? Ja, maakt niet uit. Als jij nog iets anders ook wil doen.
Ja, dus
deze man heeft 3 boeken meegenomen.
Ja,
dus,
ik dacht gewoon grappig om mee te nemen.
De Vergeten Genesis.
Vergeten Genesis. Dit is zeg maar, mooi kaft. Als je het hebt over dingen onderzoeken. En eigenlijk heel alternatief media, die heeft deze boeken nog niet opgepakt. Dus het is een boekenreeks. Er zijn nu 7 delen uit, ik zal het laten zien. Dit is deel 6. En die is ook op mijn pad gekomen. En deel 1 begint eigenlijk met het verhaal dat ze nu een Sphinx hebben gevonden in Roemenië. Wow. Dus voor de mensen die nu gaan googlen, kun je hem gewoon googlen, hij staat er. Maar wat ze daar verder ook hebben gevonden is met solar systemen, is ondergrondse tunnels. Dit boek beschrijft een journalist of iemand die helemaal meegaat in dit verhaal en die langzaam gaat vertellen wat ze daar hebben gevonden. Ze vinden daar een tunnel die leidt naar Tibet, eentje die leidt naar Egypte en eentje leidt naar binnenaarde. De eerste boek gaat eigenlijk vertellen van wat voor vondst hebben ze daar gedaan. En daar komen de Amerikaanse geheime diensten komen daar naartoe, Romeinse geheime diensten, maar ook de vrijmetselaars die komen daar. En vanuit daaruit gaat hij verschillende onderwerpen vertellen. Maar hij gaat ook uitleggen van wat is de reden waarom wij niet alles mogen weten. En dat we het langzaam gebracht moeten worden, zeg maar. Als je deze boeken leest, dan gaat jouw bewustzijn, die gaat 10 sprongen verder
maken. Is het een Nederlandse schrijver?
Nee, het is een Roemeense schrijver. Staat hier achter, heet Radu Cinema. Is ook een pseudonaam. Hij is nergens te vinden, dat is een beetje vreemd. Dus je moet wel goed kijken van, oké, je moet het wel lezen, maar je moet het ook niet gelijk voor waarheid aannemen. Maar het is wel interessant hoe hij dat boek heeft geschreven.
Even aanvoelen gewoon ook.
Ja. Ja, heel veel dingen van jezelf denken, hé, daar zit wat in. Maar heel veel dingen gaan mensen ook gaat de pet ook boven voor de meeste mensen. Maar ik vind het interessant. Als je het gewoon googelt, zie je gewoon die Sphinx gewoon staan. En de Vergeten Genesis is eigenlijk heel interessant. Want jij hebt ook een stukje gewijd aan de Genesis. Genesis is de begin van hoe wij hier zijn ontstaan. En eigenlijk zie je heel veel in de alternatieve media hebben het over Anunnaki en hoe wij hier op aarde zijn gekomen. Zij die van boven naar beneden zijn gevallen. Men heeft het over buitenaardse. Nou, jij bent minister van buitenaardse zaken, jij weet er alles van. Deze geeft daar een iets andere kijk aan. Er zit zelfs een hoofdstuk bij. Ik weet niet of ik jou daarin moet teleurstellen. Dus die heet De Platte Aarde en de Denkfout.
Mm.
Zeer interessant, want ik heb me ook daarin verdiept. Betekent niet dat ik gelijk zeg van... Hey,
maar je stelt mij niet teleur, want ik heb sowieso mijn eigen idee daarover.
Ja. Dus, ja. Okay, nee, maar ik dacht
door alleen dat te zeggen vind ik niet teleurstellend.
Nee, oké, check.
Mensen mogen een ander idee hebben. Dat,
tuurlijk, man.
Daar ga je sowieso van uit.
Je respecteert elkaar en klaar.
Weet je wat interessant van de fondsen die ze hebben gedaan ondergrond? Ze vinden daar ook holografie. In heel veel boeken zegt men dat... de geheimen van de aarde, het ontstaan van de aarde, de bibliotheek van de aarde, tussen de klauwen van de Sphinx zitten. Nou, iedereen maakt die correlatie dat het in Egypte is.
Ken je die film Never Ending Story?
Nee, die ken ik niet. Nee.
Dat is een boek, daar hebben ze een film van gemaakt. In dat boek heb je een jongetje, die leest dat boek en dat zijn blauwe letters. Maar op een gegeven moment komt hij zelf in het boek en dan worden het rode letters.
Ja.
En soms komt hij weer uit het boek en aan de kleur van de letters weet je of je in het verhaal zit of uit het verhaal.
Oké, interessant.
Maar die verfilming, heb je 2 sfinxen staan tegenover elkaar en die kijken recht in elkaars ogen.
Ja.
Als jij daar tussendoor wil lopen, dan kan het gebeuren dat je alle vragen van de wereld moet beantwoorden, omdat je daartussen loopt. Maar alleen als jij, volgens mij, als je een goed mens bent of iets, ik weet niet meer precies hoe het was, dan mocht je wel doorlopen. Dus dat hoofdrolspeler, die jongen, die mocht er wel doorheen. Maar voor hem ging een of andere ridder of een of andere gast, die ontplofte, omdat die alle wijsheid van de wereld zit tussen die 2 sfinxen. Die keken elkaar recht aan.
Het is grappig dat je het zegt. Eigenlijk precies wat jij nu beschrijft komt ook vol in dit boek. Ze treffen daar holografie aan. En mensen die de bepaalde bewustzijnstaat niet hebben bereikt, die sterven. De eerste drie die door die poorten zijn gegaan, die zijn ook gestorven. Later hebben ze ontdekt van, oké, je moet met je bewustzijn, moet je daar naartoe gaan om door die poorten heen te komen. En ze hebben het ook over, met name in de Vergeten Genesis, hebben ze het over die twee sfinxen. En één sphinx,
letterlijk.
Ja, één sphinx is bij de piramide van Cheops.
Ja.
En de andere sphinx is nog interessanter. Die zit in Roemenië. En in die tunnellijn.
Dus die kijken elkaar niet aan. Ja, misschien over de wereld.
I don't know.
Als het plat is, kan het.
Nee, ik weet niet of ze aankijken. Nee, ja. Maar in ieder geval, we hebben te maken met twee sphinxen.
Ja. Oké, interessant.
En waar ik naartoe wilde gaan is zeg maar die bibliotheek waar mensen het altijd over hebben als ze over de geschiedenis die tussen die twee klauwen van de Sphinx zit. Mogelijkerwijs is dat de Sphinx die in Roemenië zit. Hij vertelt een verhaal in het derde boek dat ze in die tunnellijn gaan richting Egypte.
Ja.
En dan komen ze uit bij een bibliotheek. Maar dat zijn niet boeken, geen papieren boeken. Dat zijn soort van, noem het metalen tegels. Op het moment dat je daarop drukt met je handen, komen holografen naar buiten. En die laten zien hoe de wereld is ontstaan. In deel 6 krijgt hij een holografische bril te schrijven. En daar wordt uitgelegd hoe ze eigenlijk genetische manipulatie primaten hier op aarde hebben ontwikkeld. Waardoor wij als mens zijn ontstaan.
Dus je gelooft wel in evolutie?
Het is geen evolutie, hè? Als ze het DNA zelf aanpassen.
Ik geloof niet, wat je bedoelt zeggen, de evolutietheorie, de Darwinisten zeg maar.
Niet letterlijk, maar er is iets geëvolueerd door die aanpassing.
Dit boek vertelt over meerdere aanpassingen. Met aangepast, correctie, aangepast, correctie. Dus
geen evolutie.
Nee, in de loop der tijd zijn er meerdere aanpassingen geweest.
Experimenteren.
Ja, dan is heel interessant, want als je kijkt naar in de alternatieve media, wordt altijd gesproken over de Anunnakis en het gaat over die twee broers, Enlil en Enki. In dit boek wordt verteld dat Enlil en Enki, de letters E-N-L en E-N-K, DNA-coderingen zijn. En daar hebben ze daar een hele grafiek van gemaakt. Hij heeft schetsen erbij gezet. Ja, super interessant. Dan ga je een hele andere kijk hebben over het ontstaan van de wereld.
Okay.
Wij zien Anunnaki zeg maar als misschien wel negatieve personen. Maar in dit boek komen ze eigenlijk voor als positieve wezens. Zeg maar.
En waarom?
Omdat ze hier naartoe zijn gekomen om leven te creëren op aarde. Mm-hmm. Met als doel om iets goeds te brengen. Uiteindelijk komt er ook een andere entiteiten komen die er een stokje voor willen. Ik zeg het heel even kort. En daar gaat eigenlijk die conflicten gaan, hoe zeg ik dat het beste? Daar ontstaan eigenlijk de conflicten die wij nu de dag van vandaag nog steeds hebben.
Zou je kunnen zeggen dat bijvoorbeeld Tartarië, dat de goede tijd was? En dat daarna iets gebeurd is waar wij nu in zitten? Ja, misschien is dat te makkelijk uitgelegd.
Ja, je bent wel bekend met het verhaal van Atlantis.
Ja.
Daar zou ook het een en ander mis zijn gegaan. En ik ben nog wel verder in het onderzoek. Volgens mij, dit boek moet ik voor mezelf nog even wat vaker lezen om het echt goed te begrijpen. Maar je ziet in de loop van de geschiedenis, op het moment dat de twist is tussen twee volkeren of twee wezens of entiteiten of noem maar op, dan ontstaat er iets waardoor de oorlog wordt gecreëerd en dan gaat iets ten onder. Zo is Atlantis ook ten onder gegaan. Dit boek vertelt ook eigenlijk dat Atlantis niet in één dag is vergaan, maar dat daar een hele lange periode overheen is gegaan. Dat men niet meer met elkaar eens was, men heeft ruzie met elkaar, zowel hier als...
Hun hebben hun eindtijd.
Ja, maar uiteindelijk, bijvoorbeeld, dit verklaart ook meteen van wat gebeurt er op het moment dat mensen oneenigheid met elkaar hebben, verdwenen mensen, zoals de Maya's. De Maya's zijn ook in één keer verdwenen.
Ja.
Wat zegt de theorie van dit boek, is dat zij naar binnenaarde zijn gegaan. Ja, en dat is mindblowing.
En daar nog steeds leven.
Deel 5 heet ook De Reis naar Binnenaarde. En daar vertelt hij gewoon openlijk over binnenaardelijke steden zoals Shambhala, Thomasis, noem maar op. En hij schetst daar ook over. Hij maakt er tekeningen van. Hij vertelt heel gedetailleerd van hoe hij daar naartoe is gegaan, hoe hij die mensen daar binnen heeft ontmoet. Ja, ik ga niet zeggen dat ik dat het meteen de waarheid is, maar het is wel een interessantere kijk.
Misschien wordt daarom ook geleerd van, binnenste van de aarde zit helemaal vol met lava. Ja, maar wie weet zit het helemaal vol met tunnels en werelden.
Ja, want als je bijvoorbeeld heel goed ziet bij de Bosnische piramides, tunnellijnen, Göbekli Tepe, zeg ik het goed? Daar legt zelfs Graham Hancock uit van, er zijn ondergrondse steden gevonden.
Yep.
De Cheops, tunnels gevonden. Letterlijk bij elke piramide vinden ze tunnellijnen. Ja, waar leiden die naartoe?
Naar Rome.
Nee, maar snap je wat ik bedoel? Ja. Overal waar dat soort gebouwen, structuren worden gevonden, ja, moet toch ergens een doel voor hebben.
Hij zijn geavanceerde. Ik geloof wel dat er ook Atlantis, dat het gewoon heel geavanceerd was.
Ja.
Eronder gegaan.
Want ik heb Planeet X heb ik ook gelezen, dat boek van Shitsen. Dat gaat over Planeet X, Nibiru.
Daar geloof ik niet zo in, maar...
Nee, ik heb dat boek wel gelezen. Ik zeg ook niet dat ik daarin geloof, maar ik heb het wel gelezen. Die vertelt over een Planeet X of Planeet Nibiru. En zij hebben het over een ruimteschip die heet Nibarau.
Mm.
Zie je de correlatie?
Mm-hmm.
En in dat boek vertellen ze over gebroeders Enlil en Enki. En hij vertelt over Enlil en Enki dat dat DNA-coderingen zijn. Dus men heeft ENL, genetische manipulatie, en de andere heeft de Enk-wezens. De andere kan in etherisch vlak leven en de andere leeft op fysiek vlak. De een heeft zijn portalen openstaan en bij de andere is het afgesloten.
En die schrijver, hè, heeft hij dit zelf meegemaakt? Of hoe is hij aan zijn informatie gekomen?
Ja, hij vertelt dit boek, zeg maar, zijn hele reis. Dat hij in het eerste gedeelte komen ze eigenlijk bij die tunnels aan. En daar hebben ze een soort Area 51.
Wow.
Zeg maar, waar wij niet mogen komen. En hij vertelt dat hij als schrijver toegang heeft tot deze tunnels. Hij gaat ook mee met iemand die daar werkt. En uiteindelijk krijgt hij ook een baan in die, ja, hoe noem je dat? Basis waar ze al deze bevindingen doen.
Wauw, klinkt echt, echt wel... iets leuks.
Ja, ik denk persoonlijk van... Ik ga niet verkondigen dat het dit is het. Want, want we weten het zeker
ik ga
niet.
Jou, maar... Ik ga jou wat vertellen. Hack van de Matrix. Inderdaad, ik schrijf over Anunnaki. Wat Sitchin's en bevindingen waren.
Ja.
Onderhand ontdek je ook nieuwe dingen.
Juist.
En ontdek je dat het niet per se zo hoeft te zijn.
Nee.
Ik heb ook een variatie gehoord dat Enlil en Enki staan voor twee volkeren, weet je.
Ja.
En er zijn verschillende dingen.
Dat leggen ze hier ook uit. Enlil en Enki, dat is de benaming van de codering, maar het is ook de naam van de volkeren.
Ja.
Je hebt Enkwezens, je hebt Enlilwezens.
Juist, en zo ontdek je dingen. En waar zit hem het probleem in? Ik zeg daarom altijd, ik schrijf wat ik ontdek... Dat deel ik.
Ja.
Zeg ik dat het... Oh, dit is... Er zijn wel dingen waar ik wel overtuigd van ben. Maar hey, wat weten we nou zeker? Maar het probleem bij mensen is... Die schrijven en constant op hameren van... Dit is de waarheid.
Ja.
Hè? Aanbellen bij het mensen thuis. Hier is de waarheid.
Juist.
Hier kom ik het licht brengen. Dat is fout. Want als je later iets nieuws ontdekt... Heb je het gevaar dat je door je eigen ego... Dat nieuwe niet eens wil... accepteren.
En daar begon ik ook mee net, van in deze alternatieve wereld wat mij op is gevallen, is dat deze boeken helemaal nergens worden besproken. Er is een keer iemand die een live uitzending heeft, die wat over vertelt. Volgens mij ook bij Peter en Popkast, heel kort, maar het was wat hectisch,
Peter,
zeg maar.
Peter Tonen misschien?
Nee, want je hebt hier Bart Uithagen, heb je vorige week gehad, is van Obelisk boeken, en die hebben dit boek ook uitgegeven.
Wauw, van Koen Vermeeren?
Ja, Koen Vermeeren.
Wow.
Ja, Koen Vermeeren heeft dit boek uitgegeven.
Wow.
Zeg maar Obelisk van hem, toch?
Ja.
Ja, je ziet het ook, hier staan Obelisk boeken.
Oh ja, wauw.
Alleen het grappige is, eigenlijk alleen Marcel Messing, die heeft het boek benoemd, heel kort, de eerste deel, De Zonsondergang van Transylvanië. Die heeft gezegd van, die kreeg het bericht van, hey, dit boek wordt uitgegeven in Nederland. Hij zei, wat grappig, ik wilde jou net bellen om dit boek ook uit te geven.
Mm.
En zo zijn wij bij dit boek gekomen.
Mm.
Maar het grappige is, wat je zegt, mensen hebben al lezingen gegeven over Anunnaki, over dit of dat, of over platte aarde, wat dan ook. Maar dit boek gaat jou een hele andere kijk geven, buiten? Vliegtuig?
Vliegtuig.
Ja.
Helikopter. Nee.
Ja, die moet ik ook
maar dit boek kan zomaar schuren met de theorieën waarvan jij denkt van, hey, dit is echt gebeurd.
Uiteraard. En daarom, net wat ik zeg, weet je, we gaan nog zoveel dingen. Ik ben ervan overtuigd op het moment dat ons DNA wat meer aanspringt en wij meer inzicht in deze realiteit krijgen.
Juist.
Dat we met z'n allen gaan zeggen van, oké, hier zat ik compleet fout, hier zat ik een beetje in de buurt.
Ja.
Maar dat het toch wel... anders blijkt te zijn. Nou denk ik wel, doordat wij heel veel mogelijkheden bespreken, dat de shock voor ons misschien minder zal zijn dan voor iemand die aan één ding vast blijft zitten of iemand die gewoon mainstream Eva Jinek volgt. Maar geloof mij maar, wij kunnen niet nu zeggen van dit of dat is het. En het enige wat je kan doen is velden aanzetten. Wat wij nu doen, door met elkaar over te spreken. En toen ik dat boek zag, die kaft sprak me ook aan op een of andere manier.
Ja, ik durf te zeggen van, jij bespreekt heel veel interessante onderwerpen. En heel veel onderwerpen die jij besproken komen hier ook in.
Ja,
maar het geeft net even een andere kijk. Dus met andere woorden, de eindconclusie die we wel kunnen stellen is... Ja, let wel op wat je naar buiten strooit als waarheid, zeg maar.
Klopt.
Behoud altijd die 5-10% dat je het niet zeker weet. Maar weet je wat dat doet met je? Zorg er altijd voor dat je door blijft onderzoeken.
Yes.
Want anders ga je... meer dan 10% dat ik denk van, ja,
Ja, misschien wel, misschien wel 50-50, zeg maar.
Ja.
En dan blijft het ook leuk en blijft het ook interessant.
Ja, het scheelt ook per onderwerp.
Ja, sommige onderwerpen kunnen we wel bijna redelijk zeker weten van oké, okay, maar nooit niet 100%. Zeker. Maar zoals in de geschiedenis, ja, we zijn er niet geweest. We hebben het zelf niet gezien. Nee. Maar ik vind het wel interessant om te lezen.
En hoe zit het met die gebouwen of die Sphinx in Roemenië?
Ja. Ja, die Sphinx.
Was je daar nou ook heen?
Daar ben ik nog niet geweest, zeg maar. Okay. Dat is zoals Bosnische piramides. Is het idee nu om gewoon de auto te pakken of een vliegtuig naar Roemenië te gaan? Sowieso een interessant land. En om te kijken van, hey, hoe ver kunnen we komen? Misschien kan je bij die Sphinx gaan staan. Als je het googelt, zie je het ook gewoon staan. Volgens mij kan je er ook gewoon naartoe. Wow. En ik weet niet
maar
of
wordt er nog bijvoorbeeld updates over gegeven dat mensen erheen gaan of iets? Niet
nee, dat is grappig. Het is
wordt er onderzoek gedaan?
Onderzoek gedaan. Er is zelfs op de Bosnische, of nee, Bosnische, de Roemeense televisie is het gewoon mainstream geweest.
Oh ja, logisch. Ja. Logisch.
En hij is nu, ik ben nu einde deel 6, ik heb deel 7 thuis. En volgens mij staat er al een beetje in van dat er mogelijk een deel 8 gaat komen. Ja. Maar wat dit boek eigenlijk doet, is die brengt langzaam stap voor stap, brengt hij jouw bewustzijn ergens naartoe, zodat je open staat voor een bepaalde theorie. Maar als je dit aan iemand zo vertelt, en mensen die helemaal niet bekend zijn met deze theorie, die denken, hey, die gast knet gek. Mm-hmm. Dat is ook prima. Maar ik vind het alleen al interessant van, hey, deze boeken komen op mijn pad, ik ga het gewoon bestuderen.
Maar je moet wel bij deel 1 beginnen.
Ja, ja, ja. Okay. Ja, je gaat niet in één keer naar deel 6
gaan. Ja, met sommige boeken kan.
Kan wel.
Maar deze misschien niet.
Om hierbij te komen, om dit een beetje te beseffen, zou ik bij deel 1 beginnen. Maar hij gaat jou stapsgewijs, neemt hij jou mee. En hij lift ook langzaam, gaat hij jouw bewustzijn iets omhoog. Op sommige punten moet je echt wel doorlezen. Maar hij is zo gedetailleerd beschreven, dat je echt bij jezelf denkt van, oké, ja, hoe ga je dit weten? En zijn er 7 van dit soort pullen.
Ja. Ja. Ja, ik lees af en toe.
En soms zit er bijna 10 tot 12 jaar verschil in totdat het volgende boek uit is gekomen.
Wanneer was het eerst uitgekomen?
2005. 2005 is het eerste boek uitgekomen. En deze is in 2019 uitgekomen.
Weet je wat ik leuk vind aan dit soort boeken? Want 90% van mijn boeken die ik lees tegenwoordig is ongeveer een beetje zo gebaseerd daarop.
Ja.
Je leest eigenlijk een soort science fiction die eventueel echt waar is.
Ja, precies, ja.
Is dat niet een veel leukere belevenis dan bewust een boek lezen waarvan je al weet dat science fiction is? Hier zit nog een ondergrond van, stel je voor dat dit klopt, dat het waar is.
Ja.
Dat geeft ook wel...
Precies, en dat probeer ik af en toe mensen wel eens duidelijk te maken. Er zit zoveel mysterieuze, mystieke verhalen waarvan wij denken van, hey, kan dit waar zijn? Weet je wel, dat is veel leuker. Dat maakt de reis ook veel leuker. En ik verkoop helemaal niks als waarheid. Weet je? Ik zeg gewoon, hey, dit lees ik, dit vind
dit
ik interessant.
Ik.
Ja. Yes. En mijn hoofd ontploft ook om de zoveel tijd. Ja.
Wat is de meest absurde complot, mysterie dat je hebt ontdekt de laatste tijd?
Ik denk wel, waar mijn hoofd echt ontplofte, zeg maar, was deel 5 van dit boek. Dat er mogelijkerwijs een binnenadellijke steden waar gewoon mensen leven, zeg maar. Als dat zo zou zijn, zou het alleen al leuk vinden, zeg maar.
En wat doen die mensen? Komen die ook wel eens naar boven? En hebben die wel beseft?
Ja, in dat boek wordt ook verteld dat er meerdere portalen over de wereld zijn. Met name Yosemite Park. Dat verklaart ook een beetje dat bijvoorbeeld inheemse indianen hebben van die reservaten. Wat is de reden waarom ze niet alle indianen hebben weggeveegd? Omdat bepaalde indianen hebben de kracht om naar dat etherische vlak te gaan. Dat is een verklaring. Maar daarin komt ook naar voren van, hey, wat doen al die portalen over de hele wereld? Een
soort stargates?
Ja, zoiets. Ja, okay. Dat je daar heen komt. En als je
dus het is niet een tunnel, het is echt een soort teleport.
Ja, ze hebben het echt over van, je hebt een fysiek vlak en je hebt een etherisch vlak. En eigenlijk door die portaal met een bepaald bewustzijn kom je eigenlijk in een soort switch terecht dat je daarin kan komen.
Okay. Ik heb ook gehoord dat binnenaarde, dat klopt allemaal, maar dat je niet in binnenaarde bent, maar in een andere dimensie.
Juist. Ja.
En dat zou ik ook te denken, met een teleport weet je helemaal niet of die plek waar je terechtkomt wel
precies,
die plek is.
Precies.
Ja.
En ook met een teleport, of datgene wat uit de andere kant komt, of jij dat wel bent.
Ja. Heb je Stranger Things?
Een kopie van jou.
Ik ben daar aan begonnen, zeg maar, een paar afleveringen, maar ik ben nu bezig met Outlander. Die vind ik ook heel interessant, trouwens.
Lees dat boek Montauk Project, het boek waar Stranger Things op is gebaseerd. Hier, zie je?
Ja,
en dan zie je ook dat soort technieken met portalen en zo. Absurd, man.
Nee, maar precies dat. Ze hebben het eerst heel lang over binnenaarde, maar eigenlijk aan het eind van het boek vertelt hij ook van, die binnenaardelijke steden kunnen overal zijn. Hoeft niet per se dat het daarbinnen is, zeg maar. Ja, super interessant, man. Maar bijvoorbeeld de serie Outlander, wat ik nu aan het kijken ben, dat gaat een beetje over een beetje Stonehenge-achtige plekken. Dit gaat nu over Schotland. Dat er bij een bepaalde steen wat rituelen wordt gedaan. En daar raakt die steen en dan gaat 200 jaar terug de tijd in. Ja, interessant.
Ja.
Ja, ik hou daarvan.
Je klinkt enthousiast. Ja, ik ga geen nieuwe complimenten maken, want Simon gaat zeggen dat ik homo ben.
Ja.
Nee, hoor, grapje. Nee, gozer, echt superman. Zeg maar, hoe zou ik dat tegen je willen zeggen? Je bent een boek aan het schrijven. Je wilt mensen daarmee verbinden. Wat zijn verder? Heb je nog dingen in gedachten? Want als je dat boek hebt geschreven, misschien dat er meer mogelijkheden ook.
Ja, dat weet ik niet.
Presentaties geven of zo?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Wat ik nu wel heb, is wel een gezonde balans, zeg maar, tussen werken en dingen ondernemen en echt vaderschap zijn, zeg maar. Ik ben echt van 60, 70 uur per week werken, ben ik nu naar 24 uur gegaan. Maar voor de toekomst is de prioriteit echt mijn zoon. Ik wil dadelijk bij al zijn trainingen zijn, alle voetbalwedstrijden. En daarnaast ga ik voor hem het pad gewoon schoonvegen en hij gaat het maar doen. Want voor opvoeding bestaat helemaal geen, er bestaan geen boeken voor, er bestaan geen tips voor. Het enige wat je moet doen is gewoon zijn. En goed kijken van hoe ontwikkelt hij zich. Dus dat is mijn prioriteit nummer 1. Daarnaast met dat boek hoop ik eigenlijk dat we misschien weer een verbinding gaan krijgen. Dat we weer met elkaar gewoon op een normale manier kunnen praten. En daarnaast gewoon met mezelf aan de slag. Gewoon lekker gezond blijven, fit blijven. Mensen coachen, mensen trainen. Ja, dat is eigenlijk een beetje de toekomstplan. En misschien weer een keer terugkomen bij Dutch Matrix.
Oh, zeker. Zeker. Hoe heet het? Ik ben altijd eerlijk als ik enthousiast over iemand ben. Ja. Je vertelde dat je door mijn boeken enigszins geïnspireerd bent. Ja. Echt waar, dingen die je net hebt opgenoemd. Ook vooral weet je dat, omdat ik zelf iets... Ik breng genoeg tijd hoor, tijd met mijn zoon. Daar niet van. Maar dat ik gewoon 50-50 doe. We doen nu 30-70.
Ja.
Maar dat ik gewoon dat meer. Ik kon dat door tijdsgebrek dat niet doen. Ja, ja. En nu jij dit vertelt, dringt bij mij ook door binnen van eindelijk. Ik ben nu eindelijk. Komt die proefdruk binnenkort? Komt er zoveel tijd open? Ja. Dan ga ik niet aan een of andere nieuwe ambitie beginnen. Nee, gewoon thuis. Weet je.
Ja, maar dat is toch wat je
van daaruit.
Dat is ook wat jij in het boek beschrijft, zeg maar. Die kracht van de aantrekkingskracht en zo. Dat is wat wij onze kinderen moeten leren.
Ja, ik ga dat boek dus dan echt moet je, een keer lezen.
Ja, dus dan moet je er ook bij zijn. Snap je? En dan moet je keuzes in maken, zeg maar. Het is leuk, al die leuke dingen doen, maar die balans, die moeten we echt bewaken, man.
En hoe zit het thuis? Je hoeft het niet te delen, maar zit het een beetje op dezelfde lijn als je over deze thema's praat?
Kijk, ik en mijn vrouw zijn precies tegenovergesteld van elkaar, maar zij staat wel open, steunt en alles. Zij gaat ook heel veel dingen die ik eigenlijk zelf ontdek, dat wist zij al. Ik heb je net verteld, mijn vrouw is half Indisch, zeg maar. Heel veel bepaalde dingen over spiritualiteit, aantrekkingskracht. Dat
komt daar vandaan, hè?
Komt daar vandaan, zeg maar. Ja. Dat zit al in haar DNA. Ik ga het verhaal gewoon vertellen. Hoe wij bij elkaar zijn gekomen. Ja, je gaat echt lachen. 8,5 jaar geleden was ik aan het hardlopen. Zij kende mij niet, ik kende haar niet. En zij ziet mij hardlopen. We hebben elkaar op dat moment niet gezien. En zij zegt tegen haar vriendin, zie die jongen daar. Met hem ga ik trouwen. Haar vriendinnen die zeggen dat nog steeds. En letterlijk 7,5 jaar later zijn wij getrouwd.
Wow.
Het huis heeft zij al in haar hoofd gevisualiseerd. Zij laat mij dat huis zien. Ik zeg, ja, dat is nooit haalbaar, man. Ik zeg altijd een bepaalde beren op de weg. Ze zegt, nee, man, dat gaan wij fixen. En zij fixt dat. En zo gaat dat met haar, met alles, zeg maar. Bij haar zit er geen twijfel. Zij heeft die aantrekking. Toen ik dat boek lees, dacht ik bij mezelf, ja, dit is mijn vrouw. Ja, klopt. Ja, ja, ja. Ja, shit, man. Ja, nee, dat is, ja.
Dat is ook een beetje een vrouwelijk aspect van mijn boek ook. En omdat ik juist ook, ik heb hetzelfde met mijn vrouwtje thuis. Zij hoeft niet dit soort dingen te bespreken. Nee, nee. Zij heeft zulke levensechte dromen dat ze... weet dat ze in die droom zit, dus ze weet, ik ben aan het dromen. Ja, dat ik wel niet mee. Ja, een soort van, nee, maar ook gewoon echte dromen. Ze weet gewoon dat ze aan het dromen is. Ja. Dus onthoud alle details.
En dat heet een lucide droom, als je bewust bent tijdens je droom, van je droom.
Ja, maar lucide is ook dat je soort van half wakker bent, hè? Ja,
of dat je hem invloed hebt.
Ja, oké. Okay. Ja, het is een beetje hetzelfde. Dat ten eerste. Ten tweede is, toen ze een hypnosesessie deed, zat ze er ook volledig in. Ze is heel vatbaar daarvoor. En nogmaals, die vrouwelijke aspecten hebben wij mannen gewoon niet. En als je dat met elkaar ook uitwisselt en balanceert, zeker weten. Ja,
of we hebben het wel, alleen wij komen de...
Ach,
Oh, wij komen erachter via dit soort dingen, zeg maar. En zij vindt het ook leuk, hoor. Zij heeft ook een bijzondere ervaring gehad, bijvoorbeeld in Bosnië. Dus die steun heb ik wel. Maar zij is ook af en toe van, hey, rustig aan, niet te ver, ga een beetje sturen. Juist, ja. En dat heb ik ook wel een beetje nodig gehad. Want misschien is dat is die balans die je moet hebben in een relatie of huwelijk. Is, ja... Ja, men praat een beetje over yin en yang. Het wordt iets te vaak gezegd, zeg maar.
Nou,
maar
ik ben het er helemaal mee eens. Ja. Ik vind dat met die LGBTQ-gedoe...
Ja.
Dat helemaal gebagatelliseerd wordt. Dat een kind een vader en een moeder nodig heeft.
Ja. Ja.
Wist je dat vrouwen die zonder vader opgroeien... die gaan ongeveer 2 jaar eerder in puberteit.
Ja.
Mannen die zonder vader opgroeien... die worden gemiddeld iets minder lang.
Ja, ja.
Dus het heeft een biologisch effect.
Ja, ja. Ja, ik durf wel te zeggen van... zonder haar zou ik misschien mezelf wel hebben kunnen verliezen... zeg maar, bepaalde dingen. Zij brengt mij... Zij zet wel beide voeten bij mij op de grond, zeg maar.
Een traditionele... in Amerika zeggen ze nuclear family. Gewoon vader, moeder.
Ja.
En dan allebei een opa en oma 2 keer.
En een minnares?
Nee, dat, dat is Japan. Dat is een keisje.
Ja, dat is ook vaag, hè? Dan zeggen vrouwen, vertel dat eens iemand. Dat is absurd.
Dat is daar op zich... hele rijke mensen, zeg maar. Want niet iedereen kan dat betalen. Maar die als ze ouder zijn, dan gaan ze wel eens naar een geisha. En dat is dan niet helemaal prostituee. Maar zitten ze ook gewoon mee te praten en gewoon te chillen. Een beetje wijn drinken of zo, maar ook wel andere dingen.
Bonbon dingen.
Toen zag ik in zo'n documentaire dat die... toen vroegen ze aan die vrouw, wat verder van dat je man daarheen gaat. Hij zegt, joh, die vrouw zegt... Die dingen die meisjes bij hem doen, daar heb ik geen zin in, man. Hij werkt hard, hij heeft een groot bedrijf, hij doet zo zijn best. Dan mag hij toch even een middagje daar zitten, ja.
Gewoon een soort side-affaire met zonder zorg.
Dat is wel iets, volgens mij, iets zakenmancultuur. Ik denk niet dat de gemiddelde Japanner daar...
Je ziet ook bijvoorbeeld bij zakenmannen of mensen die heel ambitieus zijn. Die zijn ook alleen maar weg, bezig met dit en dit. Ja. Ja, die hebben dan die snelle afleiding nodig.
Je hebt dorpen waar... Japanse daklozen met nette pakken wonen. Ja. Die zijn dan ontslagen en die schamen zich zo erg om hun gezin te vertellen dat ze ontslagen zijn.
Ja.
Dat ze in dat dakloze dorp blijven, allemaal met nette pakken.
Ja,
eigenlijk is dat erger dan gewoon zeggen van joh, ik ben ontslagen en een nieuwe baan zoeken.
Ja, ze zegt toch ook, hè, dat schaamte is ook de laagste trilling die
je. Dat heb ik toevallig gisteren ergens gehoord in een documentaire. Ja. Jij zegt het nu, ja.
Schaamte,
Jorn Luca zei dat in een podcast die ik gekeken had met Zavro.
Nee,
Zavro die vroeg het aan Luca van wat is de laagste...
Of met Vivo Valentine heb ik
gekregen. Nee, ik ga nu letterlijk hoe ik gehoord heb van... Zavro die vroeg aan Jorn Luca, weet jij wat de laagste emotiefrequentie is? En toen zei Jorn Luca, schaamte. Toen was Zavro onder de indruk dat hij dat wist. En nu zeg jij, dat valt voor mij dan in elkaar.
Ja. Ja. Weet je wie binnenkort naar Jorn Luca gaat dan?
Jij?
Nee.
Oh.
Volgens mij...
Ja, dat wist ik wel. Maar is dat wel zeker dan?
Ik ga dinsdag daarheen, man. Okay. Dus ik heb expres niet gezegd, omdat het 2 weken later wordt uitgezocht. Maakt verder niet uit.
Het staat op social media.
Ja, dus, klopt, man.
Ik heb niks verklaard.
Okay. Klopt.
Best wel veel mensen zitten hier, denk ik, op dit gesprek te wachten.
Ja, want...
Ik denk dat het iets moois is. Okay.
Zeker. Ik heb hem ook gesproken eerst. We hebben echt een goed gesprek over de telefoon gehad. Ik wilde even kijken, kan ik wel mijn shit doen daar, snap je? Want wij zitten zelfs in dit segment van de... alternatieve media, best wel, hoe moet ik dat zeggen?
Ja, ook daar is een bepaalde...
Het is een bepaald level waar mensen nu blijkbaar klaar voor zijn. En als zij wil dat ik dat deel, doe ik dat graag daar.
Ik denk het wel. Bart Uithaag is daar geweest, Rolf Nuits is daar geweest.
Rolf Nuits heeft eigenlijk zaadjes...
geweest is.
Rolf Nuits heeft hele goede zaadjes geplant.
Ik vind Rolf Nuits ook wel een toppen, man.
Ja,
alleen al
dat Belgische, geweldig.
Ik weet niet wat het is, maar op het moment dat een Belgische gast op een podcast
Maar het klinkt ook slimmer. Maakt niet uit wat ze zeggen. Hè.
Ze zijn ook gewoon...
Zeker. Ja. Nee, dat is weer... Ja. Jij hebt ook psychedelica gedaan, daar kom ik nu ineens.
Ja, zeker. Ik heb alles geprobeerd.
Nee, maar wat voor? Ayahuasca, DMT?
Nee, ayahuasca nog niet. Ik denk, ik zou het wel een keer willen proberen, maar dan zou ik het misschien... Want ik heb Zuid-Amerika heb ik nog niet echt ontdekt. Ik zou daar nog wel een keer echt zo'n experience willen doen. Maar bijvoorbeeld truffels, je hebt nu, dat is nu ook in één keer best wel booming geworden. Maar
wat voel je dan bij die truffels?
Wat bij truffels heel erg is...
Tintelt het waar?
Nee. Truffel zorgt ervoor dat jouw, hoe noem je dat? Jouw zintuigen werden bij mij gewoon keer 10, keer 20, zeg maar. Echt extreem versterkt. Maar ik word heel scherp daarvan.
Is dat net zoals met die jalletjes?
MDMA, zoiets.
Ah ja, dat was het.
Nee, en ik heb ook eens een keer Mexicaanse mushrooms geprobeerd. Dat zat wel een beetje dichter tegen ayahuasca. Daar zat ik echt in een andere...
Was je ook Speedy Gonzales?
Nee, ik zat daar wel in een andere realiteit, zeg maar. Daar zag ik wel...
Ayahuasca, ja, ik ga er natuurlijk niet over praten, maar het is zo absurd, vriend.
Ja.
En ik heb er zo vaak nog over verteld, maar als je die roeping hebt... Ik kan gewoon niet omschrijven, zeg maar. Ja. Ik weet wel wat de standaard drugs inhoudt, weet je. Maar ayahuasca is dat gewoon niet.
Je hebt dat in, molecuul. In Nederland heb je dat gedaan.
Ja, de organisatie heet Innerlijke Reis. Ja. En ze doen nu dingen die gewoon... Want ayahuasca is verboden natuurlijk. Maar die DMT-stof, die zit wel in 1000 verschillende planten.
Ja.
Dus ze doen het nu met de Mexicaanse cactussen, dacht ik.
Ja.
Ik dacht een soort van Mexicaanse cactus. Okay. En daar komt ook gewoon DMT uit. Dus het is gewoon legaal.
Ja, in mijn omgeving hebben ook mensen het gedaan. Ja, die hebben allemaal een bijzondere ervaring. Wow.
Beurt niks met mij.
Hij was eerst een keer meegegaan.
Wat?
Maar weet je wat is? Ze zeggen, je moet geroepen worden.
Ja.
En ik dacht, die ayahuasca roept mij via Dino. Omdat Dino daarmee kwam. Weet je? Dus ik denk, dat is toch een beetje dat de wereld mij daar naartoe trekt.
Ik wil je nog steeds. Ik heb je beloofd. Ik ga je nog één keer trakteren. Ik neem je mee. Bel ik jou ook op. Als je interesse maar hebt, dan...
Ik had wel, op een gegeven moment ging ik daarna... Vroegen ze, en wat vond je ervan? En toen heb ik een of ander onwijs emotioneel verhaal opgehangen tegen mensen die ik helemaal niet ken en zo. Dat ik dacht van, shit. Wat
nou, viel ook wel mee. Hoor.
Ja, maar voor mijn doen...
Jullie waren samen.
Ja, maar je moet je voorstellen, ook al voelde jij niks, je had je ogen dicht.
Er was wel iets gebeurd.
Jij ging gewoon naar jezelf reizen toen. En dan kan je ook wel... Tuurlijk ga je dan bepaalde dingen... Maar ik vond niet dat je onwijs emotionele dingen hebt gedeeld, hoor. Ja, misschien voor jou doen dan.
Ja, misschien heb je het zelf dan zo ervaren.
Nee, ik niet, absoluut niet.
Okay.
Maar voor jou doen misschien.
Ja,
ja.
Ik kan daar verder ook niet veel over zeggen.
Misschien als je
ik moest wel kotsen, dus ik heb wel wat negativiteit eruit gehaald.
Ja, maar misschien omdat je normaliter niet heel veel over die gevoelens praat. En dat
ik kreeg daar het meest van iedereen. En ik had er het minst effect. Ja.
Misschien nog een keer proberen. Maar niet omdat ik het zeg. Maar, als jij...
Niet omdat jij het zegt. Maar ik had het gevoel dat dan via jou ik daarheen gestuurd werd of zo.
Ja, ik was enthousiast. Ik dacht, ik neem jou mee. Ja, we zo afspreken? Als jij die roeping krijgt op een of andere manier, laat het mij weten.
Ja, is goed.
Komt in orde. Wil je nog wat delen, Gozer?
Ik denk dat we een mooi gesprek hebben
gehad. Dit was een super gesprek. Ja, leuk dat je er was.
Het is alle kanten een beetje opgegaan.
Zeg ja, ik weet je, ik vind het ook wel goed zo.
Maar hoe lang zijn we bezig geweest?
Hier, 1,5 uur. Niet gek lang.
Niet te gek.
Maar voor beginnen is even goed. En wie weet zien we je nog een keer, man.
Ja, precies. En voor mensen die gaan kijken en denken... Hey, wow, what the fuck, hebben ze het ook over? Man, sta gewoon open, weet je wel.
Heb je nog een boodschap aan collega's?
De meeste collega's weten wel hoe ik ben. Maar ook gewoon van... Ook al denkt iemand totaal anders dan dat jij denkt. Gewoon sta gewoon voor open. Kijk gewoon van wat het te vertellen is. En als het voor jou niks is, is het niks voor jou. Maar je hoeft niet met... Houd gewoon vreedzaam. Schud elkaar de hand. Kijk elkaar in de ogen.
Ik denk dat Dutch Matrix podcast weinig... Wij krijgen zelfs inkomsten van YouTube. Niet dat het wat voorstelt, maar we worden daar niet in geboycott. Weet je waarom? Omdat we het globaal houden.
Ja, en sommige afleveringen worden gewoon weggehaald.
Ja, dat wel. Er zijn afleveringen verwijderd. Plus heel veel reclame die mensen zien, kreeg geen geld voor. Maar dat komt door auteursrechten, dat wist ik. En dat verdienen die mensen ook. Ja. Weet je, als ik video's van iemand anders plaats, kan je ook verwachten. Maar wat ik wil zeggen, ik kreeg nog regelmatig berichten van YouTube. Wel automatisch via AI. Goed bezig en dit
ja,
en dat.
Standaard.
Dat is standaard uiteraard. Maar wat ik ermee wil zeggen, omdat we het zo breed pakken... Kijk, we hebben net gepraat. We hadden het de hele dag over satanische pedofielen kunnen hebben. Wat ook een uiterst belangrijk thema is, zeg ik verder niks over. Maar als jij het over bijvoorbeeld... Je hebt het over die Sphinx en zo. Dat soort mysteries.
Ja.
Dat zou dus eigenlijk op televisie... Oké, je hebt nu Ancient Aliens en zo natuurlijk, maar...
Ja, maar ik zit te wachten, die we nooit misschien is het een idee die ik nu zo bedenk.
Maar televisie gaat dat niet doen. Die is echt bedoeld om mensen verder weg te halen. Yes.
Ja. Ja, maar ik denk wel, wat wel bijvoorbeeld een mooi idee is dat je wel met bijvoorbeeld een cameraploeg, met een jong team, mensen die echt willen, dat je naar al die plekken gaat en een soort eigen documentaire te maken.
Dus mensen, jullie zien ons gauw terug. Bedankt voor het kijken. Adios.